Oké, welkom allemaal op de laatste zitting van het jaar. Het is de wijnroping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2020, waar dat eerste punt op de agenda de goedkeuring is van het verslag van 9 november 2020. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen, dan is dat verslag bij deze goedgekeurd. Kunnen we onmiddellijk naar het tweede punt van de agenda overgaan. Dat is de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dat punt komt straks ook nog terug voor het gedeelte van de gemeente en wordt ook door de gemeenteraad in zijn totaliteit ook goedgekeurd normaal. Maar er zal nu een toelichting komen voor het geheel. En ik dacht maar eens dat jij dat eerst als Master of Finance of meester van de financiën even toelichting over zult geven.
Dank u wel, voorzitter. Naar jaarlijkse traditie en voor een enthousiast publiek weer al zie ik, zal ik een korte toelichting geven met een nadruk op kort. In het algemeen kunnen we inderdaad stellen dat dit jaar vooral werd beïnvloed door COVID-19, hè. We weten dat allemaal. Dat heeft uiteraard wel een beetje zijn impact gehad op onze werking. Sommige projecten hebben daardoor een beetje vertraging opgelopen. En verschuiven daardoor een beetje in de tijd. Nu, het slechte nieuws is natuurlijk dat die budgettaire impact die corona heeft, dat die waarschijnlijk nog wel even zal aanslepen. Niks is zeker daarin, maar daar moeten we toch wel rekening mee houden. In het algemeen kunnen we stellen dat het budgettair resultaat dus elk jaar positief is. Dat is ook goed. En dat de autofinancieringsmarge, dat die planmatig alleen dit jaar in 20 negatief zal zijn. Maar dat is planmatig, ik herhaal het, want dat zal de rekening moeten uitwijzen. Maar de rekening van dit jaar gaan we pas in juni volgend jaar kennen. En die kan er misschien wel beter uitzien qua autofinancieringsmarge dan we momenteel dus inschatten. Dus dat is de algemene tendens van het meerjarenplan, de heel grote lijnen. Nu, wat de exploitatie betreft, daar hebben we het personeelsbudget volledig opgenomen volgens we voorzien hebben in het organogram. Dat komt later deze vergadering ook nog even aan bod. Dus er is volledig mee rekening gehouden financieel in het meerjarenplan. Dat is belangrijk om te weten. Wat hebben we nog opgenomen in de exploitatie als wijziging? En daar heb ik het een aantal gemeenteraden geleden ook al over gehad. Dat is die beruchte responsabiliseringsbijdrage van de pensioenen voor de statutaire. Dus die hebben we ook meegenomen. Op 4 jaar is dat ongeveer een €300.000 impact dat we daar hebben. Maar we hebben daar een compensatie van Vlaanderen van de helft, een €150.000 over heel die periode, omdat we dus voldoen aan die voorwaarden van de tweede pensioenpijler. Dus dat is niet volledig de kost, dus dat is voor de helft gecompenseerd. Ook meegenomen in de exploitatie in het meerjarenplan is het leefloon, waar we dus toch ook rekening houden met een stijging, helaas, door de coronasituatie. Dus een 10% verhoging nemen we daarmee. Ook rekening houden in de exploitatie met minder inkomsten die we voorzien voor de aanvullende personenbelasting. Dat is natuurlijk ingegeven door de impact die we verwachten, door de tijdelijke werkloosheid die dat corona heeft veroorzaakt bij vele werknemers. Ook een minder inkomst voor de opcentieme onroerende voorheffing voorzien we in het meerjarenplan. Dat is meer gelieerd, laat ons zeggen, aan een vertraging die we zien in grote woonprojecten. En als die woongelegenheden niet bewoond worden, is er natuurlijk ook geen onroerende voorheffing of de opcentieme of die onroerende voorheffing die we kunnen heffen. Daaraan gelieerd zijn er ook een aantal inkomsten die we voorzien hadden, zoals de belasting op meergezinswoningen, die beduidend lager zal uitvallen dan oorspronkelijk verwacht, ook omwille van die vertraging die je ziet op die grotere woonprojecten. Nu, er is ook wel goed nieuws wat de exploitatie betreft. We gaan een belangrijke daling in de bijdrage kennen voor de hulpverleningszone. Daar gaat Stijn straks nog even in detail op terugkomen, heb ik begrepen. Dus dat is goed nieuws. Daar moeten we minder budget voor zien als bijdrage aan de hulpverleningszone. Lees voor de brandweer, zoals ze bij ons zeggen. Een deel van die bijdrage wordt wel verschoven naar een investeringsbijdrage die we gaan moeten betalen. Maar nogmaals, Stijn zal dat straks verder toelichten. Algemeen, voor de exploitatie en de grote inkomsten, zoals de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing, die tarieven gaan we niet wijzigen. Dus die blijven hetzelfde in ons meerjarenplan voorlopig. En dat gaan we ook zo op de gemeenteraad van januari brengen. Dat gaan we daar agenderen voor de goede orde. Een laatste puntje met betrekking tot exploitatie die een impact heeft, zijn dus de hogere subsidies die we geven aan onze verenigingen, aan onze jeugdverenigingen, cultuurverenigingen, sportverenigingen, naar aanleiding van het noodfonds dat we dus gekregen hebben. En daar is nog een impact van 50% subsidieverhoging die dus op, ik zie ook dat Ann intussen aanwezig is. En
dus
50% hogere subsidies. Ann, kan u muten alsjeblieft?
Excuseert.
Dank u.
Ja, excuseert dat ik een beetje toch wel een serieus probleem.
U bent er geraakt, dat is het belangrijkste. Dus 50% hogere subsidies aan onze verenigingen en dat valt dus ook in 2021, die plus 50%, waar dat we de inkomsten van de noodfonds natuurlijk al dit jaar hebben geboekt, jullie weten dat allemaal. Dus dat is het laatste puntje voor de exploitatie wat ik even wil aanhalen en highlighten. Met betrekking tot investeringen zijn er geen belangrijke wijzigingen toe te vinden. We hadden wel een budget voorzien voor de aankoop van grond in de Albertstraat. Als je de Albertstraat binnenrijdt langs de Bouwte Steenweg aan de rechterkant, vlak voor de school. Maar dat blijkt intussen zonder voorwerp geworden te zijn, omdat die gronden intussen al zouden verkocht zijn op die grond. Dus dat is zonder voorwerp, maar staat nog wel in ons meerjarenplan. Wat we ook voorzien als een kleine wijziging zijn dus erfpachtinkomsten die we voorzien voor het Molenhuis. Het Molenhuis, café en broodjesbar is nog altijd in ons bezit, is eigendom van de gemeente. Maar het is uiteraard geen core business van de gemeente om dus een café en een broodjesbar in eigendom te hebben laten staan, uit te baten. Dus daar hebben we plannen naar, laten we zeggen, het voorbeeld van de repertoire in Herentals, vroeger de boerderij, om daar door middel van een erfpachtovereenkomst mee op de markt te gaan. Dus dat is iets wat we volgend jaar zouden willen uitwerken. Dan nog een heel kleine wijziging in de investeringen, is een verhoging van het ICT-budget en een verhoging voor investeringen in het GOK en sportcentrum het Kapelleke. Daar was al een enveloppe voorzien in het meerjarenplan, maar die hebben we nu iets meer verfijnd. Dat we een beter zicht intussen hebben gekregen op de noden die daar nodig zijn. In het algemeen, de grotere investeringen, die hebben we een beetje beter gespreid in de tijd. En dat heeft natuurlijk ook niet alleen te maken met COVID-19, die een kleine vertraging in bepaalde dingen toch heeft meegebracht, maar ook om toch de nodige resources intern binnen onze werking te kunnen garanderen, de nodige manpower. En daar wordt dan de link gelegd met het organogram en het invullen van een aantal functies dat we willen doen. Dus wat ook echt wel nodig zal zijn om die investeringen, die belangrijke projecten, goed te kunnen opvolgen. Dus ik heb het gehad over de exploitatie, ik heb het kort gehad over kleinere wijzigingen in investeringen. Ik zal het ook nog heel kort hebben over de financiering. Dus de op te nemen leningen die we al hadden voorzien in het meerjarenplan, die blijven ongewijzigd. Dat blijft op 7 miljoen. Alleen wordt die ook een beetje meer gespreid in de tijd in functie van die grote projecten die er aankomen. Dus voor de rest geen wijzigingen op het vlak van de financiering. En dan de conclusie. in een nutshell, zoals ze zeggen, in een notendopje. Het zijn vooral technische aanpassingen in ons meerjarenplan en geen beleidsaanpassingen. Dus we blijven bij het beleid dat we verleden jaar al in het meerjarenplan aan jullie hebben medegedeeld. Dus dat blijft volledig overeind. Er zijn geen nieuwe grote dingen die op de stapel staan. Omwille van corona worden die voornaamste projecten nu wel een beetje meer gespreid in de tijd. Maar financieel komen die zeker niet in gevaar. Dat kan ik jullie ook meegeven. En als bestuur geven we er de voorkeur aan om in eerste instantie al die geplande projecten uit te voeren, vooraleer dat we eventueel onze pijlen richten op iets anders. Voilà, dat is het in een korte samenvatting. Dan denk ik dat ik nu het woord geef aan Wiemeert voor de technische benadering voor de cijfers van het meerjarenplan. Anne heeft daar een presentatie voor voorbereid. En dan achteraf is er voldoende gelegenheid nog voor jullie vragen en opmerkingen. Anne, aan u het woord.
Oké, goedenavond allemaal. Ik zal kort nog eigenlijk eens voor een stuk samenvatten wat Maurice voor een groot stuk al ook aangehaald heeft. Dus het is niet dat wij heel grote aanpassingen gedaan hebben aan het meerjarenplan op eenvoudig vlak. Eerst eens vragen, ziet iedereen nu mijn presentatie op het scherm?
Ja.
Oké, ja. Goed. Dan ga ik meteen naar de eerste slide, het financiële overzicht. Wat mij betreft zijn dat altijd de belangrijkste pagina's van het meerjarenplan, maar dat is misschien een beetje vanuit een financiële bril bekeken. Maar als we kijken dus in de documentatie die ook bijgevoegd is, in de financiële nota vinden we dus eigenlijk het staat van het financieel evenwicht. En daarin zien we dus wat gepland is uitgegeven te worden op exploitatievlak. Op investeringsvlak en hoe het financieringsproject eruit ziet en wat het beschikbare budgetair resultaat is op het einde van elk jaar. Zoals jullie weten moet dus het beschikbaar budgetair resultaat elk jaar positief zijn, omdat dat eigenlijk het geld is waarmee de investeringen en de dagdagelijkse uitgaven moeten bekostigd worden. En uit het overzicht van de tabel blijkt dat we dus ook bij de update van het meerjarenplan daar ruimschoots aan voldoen. En dat we eindigen met een positief budgetair resultaat van ongeveer een €700.000 in 2025. Als we dat vergelijken met de cijfers van vorig jaar, dan zijn er wel wat schommelingen tijdens de jaren, maar is het verschil in 2025 zeer klein. Dus dat is het belangrijkste aspect. Op deze slide. We zien ook dat we een poging gedaan hebben om de investeringen iets meer uit te spreiden in de tijd. Dus we zitten nog met een 2 miljoen uitgaven voor de investeringen in 2020, 5 miljoen in 2021, 4 miljoen 7 in 2022, 3 miljoen 4 in 2023, 2 miljoen 5 in 2024. Op zich zou je kunnen zeggen, het zit nog altijd een groot deel in 2021 en 2022. Maar het is natuurlijk zo dat de aanleg van de site Cerneels voor een heel groot deel daarin betrokken zit. En dat project is nu toch echt wel al in een fase dat we stilaan volgend jaar verwachten daar in uitvoering te gaan. En dan heeft dat natuurlijk meteen een grote impact. Het gaat over een totaalproject van 4 miljoen. Dus dat situeert zich grotendeels in 2021 en 2022. In 2021 zit ook de opname van een erfpachtovereenkomst of een vruchtgebruikconstructie, wat het uiteindelijk ook zal worden voor de zaal Lux. En ook dat moeten we dus als een uitgave in de investering en ook als een ontvangst bij de financiering doen. De werkelijke kost die we daarop dat moment eigenlijk voorzien is het equivalent van 5 jaar erfpacht betalen in een eerste schijf. Dan komen we aan de tweede belangrijke parameter bij de aanpassing van het meerjarenplan en dat is de autofinancieringsmarge. Zoals geweten moet die verplicht positief zijn op het einde van de legislatuur.
daar voldoen we ruimschoots aan, want we budgetteren een autofinancieringsmarge van 478.000 euro in 2025. En op dit jaar na blijven we ook elk jaar positief met de te verwachten autofinancieringsmarge. Vorig jaar was de verwachte autofinancieringsmarge voor 2020 een heel stuk negatiever, omdat daar toen de erfpachtovereenkomst met Zaal Lux al in zat. Dat wordt verschoven naar 2021. Het negatieve effect van dit jaar is dan ook uitsluitend te wijten aan die eenmalige half-bullet-aflossing van die oude lening van 20 jaar geleden, waar we nu nog ruim 125.000 euro moeten voor aflossen. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge, die berekent eigenlijk wat we over zouden hebben als autofinancieringsmarge als we elk jaar 8% van de openstaande schuld zouden aflossen. Zoals je kan zien wordt dat naar het einde van de legislatuur een iets minder positief bedrag dan effectief de gewone autofinancieringsmarge, maar dat is logisch te verklaren omdat er dus toch wel wat nieuwe leningen in zitten. En op het moment dat wij leningen plannen aan te gaan van 15 of 20 jaar, lossen we uiteraard minder dan 8% per jaar af. Na een paar jaar is er een minder openstaand saldo, terwijl we een even groot deel blijven aflossen. En dan komen we automatisch terug in een positievere gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Maar ook daar merk je dat we uiteraard zeer positief blijven. Dan wat het investeringsbudget betreft, kan ik eigenlijk niet veel nieuwe zaken toevoegen dan wat Schepenhelzen al vermeld heeft. We hebben ook effectief geen grote wijzigingen gedaan in het investeringsbudget. We hebben ook geen investeringen geschrapt. Dat is toch wel belangrijk, denk ik, om mee te geven dat we eigenlijk, ook al hebben we toch de gevolgen van de COVID-crisis ondervonden, dat we nog geen investeringen geschrapt hebben. Enkel is er dus minder budget voorzien om zelf een renovatie voor het molenhuis /hommer te doen, omdat we daar dus opteren om een erfpachtoplossing te doen. En dan zijn er wel een paar kleine toevoegingen gebeurd. Zo is er dus inderdaad budget voorzien voor de aankoop van de grond in de Albertstraat, maar na het opmaken van het meerjarenplan is dus blijkbaar de boodschap gekomen dat dus die grond al verkocht zou zijn. We hebben het ICT-budget verhoogd, hoofdzakelijk omdat wij in 2021 in het kader van het nieuwe dienstverleningsconcept wel nood hebben aan een nieuwe website, zeker ook om online agendabeheer en dat soort zaken mogelijk te maken. En een vernieuwd telefoniesysteem, ook in het kader van het nieuw dienstverleningsconcept. En dan zijn de budgetten van het GOK en de sport al inderdaad licht verhoogd, omdat vorig jaar waren daar eigenlijk totale budgetten voor toegekend en ondertussen is daar eigenlijk een concrete invulling voor gekomen, ook gespreid in de tijd en hebben wij die bedragen uiteraard ook opgenomen. Wel, wat is eigenlijk dan de grootste wijziging in het investeringsbudget? Is dat wij een aantal verschuivingen in de tijd gedaan hebben in het kader ook van wat wij denken een realistische haalbaarheid te zijn. 1. Beheersbaar naar werklast. En 2. Door de betere spreiding van de leningen wordt ook de leningslast eigenlijk beter beheersbaar. En zeker naar volgend jaar en het jaar daarop is dat toch belangrijk, omdat we daar nog de grootste gevolgen van minder inkomsten voor de aanvullende personenbelasting zullen ondervinden van de COVID-crisis. Dan wat het personeelsbudget betreft. Het nieuwe organogram dat ook op de agenda staat om goedgekeurd te worden, is volledig opgenomen in het personeelsbudget. We hebben dus ook een geplande aanwerving van 3 extra functies op A-niveau en 3 functies op B-niveau voorzien in de loop van 2021. En die kost is voor de volgende jaren dan ook volledig voorzien. En de uitovende functies volgens geplande pensioneringen die zijn uiteraard ook opgenomen om het totale personeelsbudget dan ook nog betaalbaar te houden en realistisch volgens het nieuwe organogram. Verder hebben we de jaarlijkse actualisatie gedaan van de personeelskosten op basis van de huidige situatie. Dus waar mogelijk hebben wij de exacte lonen van nieuwe medewerkers reeds meegenomen en niet de standaard instapvergoeding die wij verwachten voor nieuwe aanwervingen. En we hebben ook een klein positief aspect dat wij dus een stijging van de index wat later mogen verwachten dan waar vorig jaar van uitgegaan was. Ook dit jaar hebben we nog daar een vertraging in gezien. Dus wij volgen daar de vooruitzichten van het planbureau. Verder is zoals gezegd ook de responsabiliseringsbijdrage opgenomen. Enkel voor de gemeente, voor het OCMW, hebben we nog geen verwachte responsabiliseringsbijdrage. Daar is de inschatting voor deze legislatuur nog dat we daar geen responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Voor de gemeente zouden wij dat moeten betalen vanaf 2022. We beginnen met een €15.000 in 2022, maar dat stijgt naar ruim €100.000 in 2025. Dat is uiteraard gebaseerd op de huidige samenstelling van het personeelsbestand en op de huidige gepensioneerden. Mensen die ontslag nemen, mensen die vroeger sterven, kunnen daar uiteraard een groot verschil maken. Elk jaar wordt dat bedrag opnieuw bekeken. Dan kort wou ik toch nog eens toelichten. In de toelichting moeten wij ook een overzicht geven van de personeelsinzet. Als jullie de documentatie bij het organogram gekeken hebben, dan zien jullie dat er gestreefd wordt naar een personeelsformatie van 90,58 voltijd equivalenten. En in het budget hebben wij de blauwe lijn gebudgeteerd. En dan zie je dat wij van een huidige budgettering van 89,82 naar 95 stijgen in 2022 om te dalen naar 93,75. Dat verschil zit hem grotendeels in een aantal functies die niet opgenomen zijn in de personeelsformatie, omdat dat mensen zijn die weliswaar bij ons op de payroll staan, maar grotendeels gedetacheerd zijn, zoals de mensen van de gezinszorg die eigenlijk gedetacheerd zijn naar welzijnszorgcampen en ook daarom niet meer verder in de personeelsformatie zijn opgenomen, maar wel in het budget ook nog zijn opgenomen. Ook de doorrekening wordt uiteraard mee opgenomen in het budget. Dan hebben we het exploitatiebudget. Daar hebben we ook een aantal wijzigingen gedaan. Dus zoals gezegd, de belangrijkste wijzigingen zijn eigenlijk een actualisatie en jammer genoeg een daling van de verwachte inkomsten voor de opcentiem en onroerende voorheffing aan aanvullende personenbelasting. Op basis van de laatst ontvangen ramingen die wij gekregen hebben van de federale en Vlaamse overheid. Vooral voor de aanvullende personenbelasting zien we een redelijke daling voor volgend jaar. Ze verwachten wel meer inkomsten dit jaar, omdat ze een versnelde incohering hebben. Dus we gaan dit jaar normaal gezien meer inkomsten hebben dan gebudgeteerd, maar volgend jaar verwachten ze eigenlijk een daling. En ze hebben ook voor het eerst een schatting gegeven voor de komende jaren, niet enkel voor volgend jaar. En dan zien we dat zij ook voor 2022 nog geen sterke stijging verwachten, maar dat zij daarna toch wel terug verwachten dat de stijging zich iets sterker zou doorzetten. Dan hebben wij een aanpassing van de bijdrage voor de hulpverleningszone, dus op basis van de nieuwe verdeelsleutel. Wij dalen met de verdeelsleutel, dus wij moeten een kleiner aandeel betalen in de totale budget van de hulpverleningszone dan bij de vorige verdeelsleutel. Er is ook beslist om het budget minder te laten stijgen door de hulpverleningszone, omdat zij ook voelen dat iedereen onder financiële druk komt te staan. Dus zij budgetteren voor de komende jaren een kleinere stijging dan zij initieel altijd voorzien. En zij hebben ook een opsplitsing gemaakt van de dotatie in 80% exploitatie en 20% investeringen. Die investeringen hebben we uiteraard, die 20% hebben we dus minder genomen in de exploitatie, maar hebben we wel uiteraard voorzien in de investering. Dan hebben we ook een stijging van de bijdrage voorzien voor de dotatie van het Nederland, omdat we daar eigenlijk vaststellen dat we daar een sterkere samenwerking hebben die heeft ook zeker in tijden van corona haar nut al bewezen. En ook wij zullen daar een bijdrage doen voor de noodplanningsambtenaar die wij eigenlijk gebruiken en die in dienst is van de gemeente Olen. Verder hebben we ook een aanpassing gedaan voor de elektriciteitskosten van de openbare verlichting. Vorig jaar was bij de overname door Fluvius van ons OV-park gezegd dat zij vanaf 2021, op het moment dat onze samenaankoop energie zou aflopen, dat zij ook onze elektriciteitsfactuur zouden overnemen, die wij dan door een vermindering van dividend zouden betalen en waar wij de 25% vennootschapsbelasting als voordeel zouden kunnen inroepen, omdat Fluvius dan 25% minder vennootschapsbelasting zou moeten betalen. Maar dat gaat niet door. Dus zij hebben daar van de regulator geen ruling voor gekregen dat zij dat mogen doen. Dus wij moeten die elektriciteitskosten zelf blijven dragen. En logischerwijs doen we daar dan ook die 25% voordeel niet. Dus ook dat is mee opgenomen in het exploitatiebudget. Voor alle duidelijkheid, het OV-park is wel overgenomen door Fluvius. En daar hebben we dit jaar ook een vergoeding van een €80.000 voor gekregen, die hopelijk een positief effect op onze rekening zal hebben, want die was niet gebudgeteerd en die hebben we in deze meerjarenplanning ook niet aangepast. Verder hebben we dus effectief nog wat extra kosten voorzien voor de uitwerking van het dienstverleningsconcept. Daar zijn nog wel wat zaken die daarbij horen en die verder externe begeleiding vragen. Dus daar hebben we ook een extra budget voor voorzien. En dan hebben we, zoals ook reeds aangehaald, een stijging voorzien van een 10% voor het budget van de uitgaven leefloon. Wij verwachten nu wel onder het bestaande budget te blijven voor 2020, maar wij verwachten toch dat we rekening moeten houden met een realistische aanzienlijke stijging, waardoor we het budget toch ook nog met 10% verhoogd hebben. En dan is er effectief ook €25.000 meer voorzien voor de hogere subsidies voor de verenigingen in 2021, die eigenlijk gebruik maken voor een deel van het noodfonds dat we in 2020 hebben gekregen. Dan als laatste nog kort een overzicht van de kredieten, zoals ze dus eigenlijk voor gemeente en OCMW zijn voorzien. En het punt op dit moment voor het OCMW gaat dus eigenlijk over de kredieten voor het OCMW. Zijn de 4,2 miljoen uitgaven, exploitatie 2,6 miljoen ontvangsten en een €70.000 investeringen. Maar daarboven zie je de geplande uitgaven en ontvangsten voor de gemeente. Dat is dan het deel dat straks eigenlijk door de gemeenteraad voor haar deel moet goedgekeurd worden. En het totaal moet dan ook door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Indien er vragen zouden zijn voor de aandachtige lezer dat het exploitatiebudget voor de uitgaven van 2020 naar 2021 daalt. Het is niet dat we plots zoveel voorzichtiger gebudgeteerd hebben en dat we geprobeerd hebben van onszelf eigenlijk rooskleuriger voor te stellen. Daar zijn een aantal verklaringen voor. Eerste verklaring is dat in 2020 er een eenmalige grote uitgave zat voor het afzeven van Cerneels van toch €75.000. Die moeten we niet terug voorzien in 2021. En de tweede grote aanpassing is eigenlijk de aanzienlijke daling van de bijdrage voor de hulpverleningszone. We moeten 1 in totaliteit minder betalen dan we met een stijging van 2% initieel verwacht hadden voor 2021. Door de lagere verdeelsleutel en door het feit dat er bijna €60.000 verschuift naar de investeringen. Dus alles samen, die grote aspecten die vallen weg. Maar zijn er verder toch wel stijgingen voorzien voor de uitgaven in 2021. Nog als laatste puntje wou ik aanhalen. We hebben de exploitatieuitgaven en ontvangsten voor 2020 niet aangepast bij de aanpassing van dit meerjarenplan, omdat we dan alle posten zouden moeten evalueren. En we houden dat voor de rekening die er dan toch binnen een paar maanden zit aan te komen. De verwachting is op dit moment wel dat we ondanks de coronacrisis we daar waarschijnlijk geen negatief effect gaan hebben ten opzichte van het budget. Maar dat is uiteraard nog even met twee woorden spreken, want het jaar is nog niet volledig ten einde. Dus er kunnen zich natuurlijk nog altijd onvoorziene zaken voordoen. Maar de verwachting is wel dat we daar geen negatief effect van de rekening gaan merken, die mogelijk dan een negatieve invloed zou hebben op de meerjarenplan aanpassing. Zo, dat was eigenlijk grotendeels de toelichting die ik wou geven. Als daar nog vragen over zijn, naar mij toe op.
Zijn daar vragen bij?
Ja, Anne. Jan van Dijk hier. De transactie met Fluvius op de levering van stroom, gaan we die 25% niet krijgen, maar de verletting, de levering daarvan en de installatie, valt die ook onder diezelfde regeling?
Want dat blijft
dus wel. Ja. Ja.
Maar door het feit dat zij op termijn...
Ik begrijp dat de regulator daar geen concurrentie of geen concurrentievervalsing wil, maar dus voor die installatie enzovoort zijn ze nog altijd vrij.
Ja, dat blijft. En die bedragen zijn ook effectief zo opgenomen in het meerjarenplan. Dat was vorig jaar ook al het geval.
Ja, en ik kan daar ook nog meegeven dat wij van Fluvius de verleddingsovereenkomst gekregen hebben voor de komende 3 jaar, waar dat de straten in opgenomen zijn en dat er echt wel een serieuze verleddingsoperatie zal gestart worden. En dan begin 2021 tot en met 2023 zijn die straten al doorgegeven. Er zal eerst prioriteit gegeven worden aan toevalswegen of invalswegen. En dan bijkomend is daar ook voorzien, en dat is toch niet onbelangrijk, denk ik, in het kader van de verkeersveiligheid en fietsbeleid en dergelijke meer, dat er ook in de binnenstraat een slimme verledding zou gebeuren, zodat daar het schoolverkeer richting Berlaar een veilige weg heeft naast de Bevelse Steenweg. Maar die verleddingsovereenkomst met Fluvius en de concrete uitwerking daarvan is momenteel lopende.
Voor het vervolg van de bespreking, doen we dat in de gemeente of doen we dat nu?
Dat mag hier al, omdat het nu ook volledig toegelicht is en dan is Ander ook bij. Dus ik zou die vragen nu ook stellen, dan zijn we eigenlijk door heel de meerjarenplanning door. Dus stel die gerust. Zijn daar nog vragen bij?
Ik had een paar puntjes waar dat ik wou over hebben. Ja.
Aan Willems denk ik dat ook nog het woord wil. Ik zal u zo dadelijk terug het woord geven, Jan, als jij woord aangeeft.
Okay, doe maar.
Aan?
Ja, goedenavond. Ik had een paar vragen, in het algemeen eigenlijk. Daar in een meerjarenplan lezen wij het systematisch verwijderen van asbest uit onze gebouwen en alleszins bij het uitvoeren van grondige renovatiewerken. Hebben jullie enig idee hoe ver dat we staan met asbest in onze gebouwen?
Ander is destijds een inventaris gemaakt.
Ja.
Daar wordt elke keer als er werken gepland zijn uiteraard naar gekeken als er asbesttoeslag is. Ik geef maar een voorbeeld. Een van de laatste verwijderingen die hebben plaatsgevonden, dat is gebeurd op de woning die dat vorige legislatuur is aangekocht op de hoek Boudewijnlaan en de Molenstraat Herentals Steenweg. Daar is de laatste asbestverwijdering gebeurd en daar is ook een apart budget voor voorzien destijds tijdens die afbraak. Wat dat de rest betreft en wat dat de verdere planning is voor renovaties aan gebouwen en dergelijke meer, ik kan dat opvragen, maar ik durf dat nu niet tot op de week zeggen wanneer dat er de volgende asbestverwijdering zou plaatsvinden. Maar dat kan opgevraagd worden en we zullen dat ook bezorgen als dat nodig is. Goed?
Zeker.
Nog een vraag aan of kan ik overgaan naar Jan van Dijk?
Ik heb nog wel vragen, maar je mocht zeker overgaan naar Jan van
Dijk. Ja, maar stel die maar in 1 keer, want Anne Wiemers is er nu ook bij, zeg maar.
Ja. Wacht, hè. Dan hebben we... ga eerst maar aan Jan van Dijk. Ik kom zometeen wel even terug.
Oké, Jan, dan krijg jij het woord van...
Ja, ik ga niet op cijfers ingaan, maar eventjes door de rubrieken overlopen. Ik zie ten eerste financiële gezondheid, hè, en dan wordt daar terecht gezegd, we hebben een klein aantal inwoners, laag gemiddeld inkomen, krijgen ook minder subsidie, onder andere doordat we geen middelbaar onderwijs hebben. En dan zitten we meteen op mijn stokpaardje. Wij hebben in verhouding eigenlijk te weinig inkomsten als kleine entiteit om in de toekomst leefbaar te blijven. En dan dreigt het gevaar natuurlijk van samengaan met andere gemeenten. Ik wou daar maar eens op wijzen. Je kunt je inkomsten natuurlijk verhogen met hogere belastingen, maar er is geen kat die daaraan denkt of die dat plezant zal vinden. En ten tweede, je kunt je kosten naar beneden trekken, maar ik zie dat daar al heel wat inspanningen gebeuren. Dus blijft er voor mij maar één oplossing en dat is een hoger inwonersaantal. We zitten met een demografisch probleem op het ogenblik. Als ik zie, wij hebben eigenlijk een omgekeerde piramide. Een zwaar hoofd bovenaan met senioren, waaronder dat ik ook zit. Maar dat betekent voor de meesten een lager inkomen en minder belastingen te betalen aan de gemeente. We zitten met een middenmoot van actieven die iets struiser is, maar we zitten vooral met een zeer kleine jeugd in Herentout. Met andere woorden, we hebben nood aan jonge gezinnen. En dat zal niet van vandaag op morgen. We kunnen daar ook niet direct iets aan doen, maar we moeten daar wel, denk ik, strategisch een beetje naartoe werken dat het dorp moet groeien en dat we ons inwonersaantal toch iets naar boven moeten krijgen. En dat we ook, dat zal nu wel met het verdwijnen van de diamantsector en eigenlijk stilaan verdwijnen van mensen die eruit komen, zullen de inkomens wel lichtjes beginnen stijgen, denk ik. Maar ik denk dat dat een zorg moet zijn voor de toekomst van hoe maken we dit dorp aantrekkelijk voor jonge mensen? Hoe kunnen we zorgen dat dat groeit? En dat er daar dan een ander demografisch profiel komt voor het hele dorp. Ik heb een paar dingen die ik zeer gunstig vind, maar waar ik toch wel iets wil over zeggen. Bijvoorbeeld jonge gezinnen die rekenen op kinderopvang. En dan vind ik dat heel schoon dat KVJ samenwerkt met het huis van het kind en daar dus een huisvesting heeft of daar kan huren. Maar ik denk dat we ook moeten zorgen, want dat zijn 17 plaatsjes, daar komt er niet meer toe voor een dorp als Herentout. Ik denk dat we ook eens moeten gaan kijken hoe dat we de kinderopvang in het algemeen in Herentout privé ook kunnen ondersteunen en zorgen dat die ook genoeg aanbod heeft en dat die in de juiste tarieven zitten, dat die inkomensgerelateerd kunnen werken. Dat is eentje. Het onderwijs is ook zo. We zitten met onze eigen school, de gemeenteschool, maar ik denk dat we eigenlijk, als we alle kansen willen benutten, de 3 scholen zouden moeten ondersteunen en zorgen dat die zo goed mogelijk floreren. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben aangenaam verrast geweest over de kwaliteit van de gemeenteschool als ik daar voor een van de leerlingen moest zijn. Ik neem aan, en ik heb dat toch al gehoord van de begeleiding en de inspectie beter, dat de kwaliteit van onze scholen eigenlijk goed is. Maar ik denk dat die ook nog hulp kunnen gebruiken en dat we daar dus als gemeente eigenlijk weinig onderscheid moeten maken tussen onze gemeenteschool en de andere scholen. Voor zover dat natuurlijk wettelijk mogelijk is. Hè. En dan wat mij eigenlijk een beetje geïrriteerd heeft, is dat sommigen in die dorpskernversterking het voor bouwers en verbouwers zo moeilijk maken, omdat ze blijkbaar een geloofsovertuiging hebben in het dorp moet blijven zoals het is. Helaas, niks in deze wereld zal aan de modernisering ontsnappen. En we zullen daarin moeten meegaan. Herentout zal moderner worden, ook qua bouw. We kunnen hier geen bokrijk van maken. De jonge mensen zullen ook naar dat soort woningen trekken. Hetzelfde met eigenlijk meer gezinswoningen. We hebben zo'n beetje de neiging van, we zijn aan het appartementiseren. Ik vind dat een vies woord, want de meeste jonge mensen trekken naar een appartement voor ze eigenlijk een eigen woning kunnen betalen. Dus dat zijn zo van die dingen, denk ik, die we heel goed moeten in doog houden. Willen we het dorp van een fusie vrijwaren op termijn? En ik spreek nu niet over 5 jaar of 6 jaar, maar ik spreek over 10 jaar. Als toekomst voor het dorp denk ik dat we daar nu moeten aan beginnen werken. Een heel deel van die dingen zitten al in de mediale planning, heb ik gezien. Dat is uitstekend, maar ik denk dat we toch een paar accentjes moeten bijleggen nog.
Goed. Jan, ik zal er al even op anticiperen op die vragen. Uw bedenking over de woningen en ook zorgen voor een middenkader, bij wijze van spreken, voor mensen, jonge mensen die daar hier kunnen komen wonen. Ik denk dat het een vaststelling is en ook een gegeven is dat wat dat onze sociale huurwoningen betreft, hè, dat we daar in Herenthout een heel hoog percentage hebben en dat we daar terug een beetje een evenwicht moeten zoeken. Dat is ook een insteek die dat we gehad hebben, denk ik. En daar is Schepen Vriends, ook met de Zonnige Kempen, waar dat zijn bestuurder in is, al vergevorderd in de contacten. Daar zijn echt wel de gesprekken terug opgestart met die bouwmaatschappij. En dan bedoel ik zowel sociale Zonnige Kempen als kleine landeigendom. Maar dat er echt wel gestreefd wordt naar 2 soorten zaken nu. Dus niet langer gewoon huurwoningen zetten. Maar bijvoorbeeld 1 ook in het kader van Schuddebosken en zo verder, modale, bescheiden koopwoningen en ook zorgwonen naar voren schuiven. En ook aan Zonnige Kempen is er in een project dat eigenlijk al heel veel jaren op tafel lag, bij Zonnige Kempen heel lang blijven liggen is en waar dat toen de insteek was om naar huurwoningen te gaan, is daar nu ook wel een beetje de insteek gegeven van kijk, zorg dat daar vooral ook woningen zijn die dat voor de modale mensen ook aan een heel sociaal vaardig tarief kunnen te koop gesteld worden en die projecten zijn terug onder de loep gelegd. Aan de andere kant, en dat kan ik ook meegeven, dat is, iedereen weet dat het traject Blauwdruk lopende is. Daar zijn een aantal richtlijnen geweest die dan nu ook nog naar de GECO-raad gaan en waar dat er een verdere bespreking staat, waar dat die richtlijnen en vooral die bouwstenen bij wijze van spreken zullen worden uitgezet. Kan daar wel in meegeven en daar zijn een aantal projecten in aankomst en in aanloop, waar dat wij de afgelopen weken en maanden echt wel heel positieve gesprekken gehad hebben. En dan gaat het niet over wel of niet meer gezinswoningen. Dan gaat het ook concreet over hoe gaan we die kunnen invullen op een kwaliteitsvolle manier binnen de dorpskern en zo verder. En onder andere, en dan zal iedereen ook wel op zitten te wachten en om te weten wat dat daar uiteindelijk kan komen, ligt daar nu een heel, heel mooi voorstel voor, denk ik, in samenspraak met Blauwdruk College en de ontwerpers voor de Site Poelmans, dat eigenlijk in een startfase kan gaan. Dus ik wil daar gewoon maar in meegeven dat daar helemaal geen doemscenario's voor liggen, maar dat er een heel mooi samengaan kan zijn van kwaliteitszorg aan de ene kant en ook bewoonbare entiteiten en zo verder die dat zeker zullen tegemoetkomen aan de noden die dat er zijn. Wat dat de sociale huisvesting betreft, heb ik het al gezegd. Hè. Dus daar is inderdaad de insteek naar de bouwmaatschappijen gegeven om inderdaad naar koopwoningen te gaan. En dan tenslotte, wat dat de scholen betreft, dat kan ik u ook meegeven. En dat is echt een lijn die dat we als college heel strikt willen opvolgen. Dat is als er een vraag komt tot materiële hulp of bijstand van een technische dienst, dan denk ik dat we de afgelopen 2 jaar echt wel hebben willen tonen dat we daar voor die 3 scholen willen zijn binnen de mate dat het natuurlijk kan. Daar is onder andere met 1 van de scholen ook met het beheerscomité nog een gesprek geweest om te zien van hoe kunnen we dat aflijnen richting bijstand en dergelijke meer. En daar durf ik u gerust voor zeggen dat het Schepencollege de laatste 2 jaar de poort letterlijk heeft opengezet, niet alleen voor de directie van de gemeenteschool, maar ook voor de andere 2 scholen. En ik ervaar dat als een vrij aangename samenwerking. Natuurlijk moeten zij ook mee rekening houden met de planningen van de technische dienst, maar dat wordt eigenlijk vrij goed en kort opgevolgd op dit ogenblik. Goed. Machtelt, jij wilt er ook nog even iets over zeggen?
Ja, in verband met de scholen hebben wij ook dit jaar, dus afgelopen maand, beslist om voor de 3 scholen een project op te starten, Krop op. En dat gaat eigenlijk over het welzijn van de kinderen. En omdat we vonden dat eigenlijk alle kinderen gelijk moeten zijn in Herenthout, hebben we daar echt effectief voor gezorgd. Of hebben we vanuit de gemeente gezorgd dat wij dat project zelf zullen betalen, maar dat dat wel zal uitgerold worden naar de 3 scholen. Dus dat is een nieuw project door 2 mensen van Herenthout die eigenlijk dat zijn gaan voorstellen in de 3 verschillende scholen. En de 3 verschillende scholen hebben daar ook volmondig ja op gezegd, omdat ze echt wel heel graag mee willen werken aan dat project en inderdaad begaan zijn met het welzijn van de kinderen. Maar dus wij hebben dat als scheepcollege beslist om die kosten op ons te nemen.
Oké, okay. Jan, kan dat u positief stemmen?
Ja, ik ben eigenlijk blij met de initiatieven. Ik deel ervan de kennis, want de bibliotheek zelf die doet ook alles voor de drie scholen tezamen eigenlijk. Hè. Maar ik wou dat alleen aanbrengen dat we meer moeten gaan denken in functie van het demografisch probleem waar we mee zitten. En we kunnen dat volgens mij in een jaar of 7, 8 gemakkelijk rechttrekken.
Goed. Jan, was dat uw tussenkomst?
Ja.
Anne, zet je ondertussen in de startblokken voor uw volgende vragen?
Zeker en vast. Het was nog even een vraag over dat van de hulpverleningszone. Hè. Dus waarom dat het exploitatie het is gezakt en de exploitatie is gezakt en de investering is gestegen, hè, bij manier van spreken. En wat was juist de reden daarvan? Waarom was het zo gaan doen?
Anne, de reden is heel simpel. Hè. Dus, maar ik zal daar straks ook nog, want daar staat die bijdrage aan de hulpverleningszone is ook nog een apart punt. Maar om het kort samen te vatten, is eigenlijk nu al, om het kort te zeggen, de onderhandeling die dat gevoerd is met de brandweerzone voor de bijdrage van de gemeente Herentout dan, die is er fel op verbeterd. Hè. Dus we hebben daar een veel betere verdeelsleutel kunnen onderhandelen als dat het de vorige 5 jaar was. Hè. Dus dat maakt dat we daar elk jaar wel etelijke tientallen duizenden euro's besparen. Wat dat daarbij komend is, is dat er eindelijk ook een oplossing gekomen is voor die zaken van de roerende goederen. Daar was, denk ik, vorige legislatuur in 2015 de boodschap gekomen, denk ik, van jullie dat daar weinig of niks van te verwachten was. We hebben daar toch van weinig nog iets kunnen maken. En dat heeft geresulteerd voor de gemeente Herentout in een terugbetaling van, voor heel het patrimonium natuurlijk, van een 70.000 euro. Maar om het samen te vatten, dat verschil in de hulpverleningszone is louter en alleen toe te schrijven aan het feit dat we nu een veel betere verdeelsleutel hebben kunnen onderhandelen. Dat is eigenlijk de samenvatting.
Ja, maar mijn vraag was, waarom gaat het van de exploitatie naar de investeringen?
Dat is een beslissing die binnen de brandweerzone gemaakt is, waar dat er gezegd is van kijk, wij gaan een stuk van die bijdrage automatisch richting investeringen zetten. Vroeger is daar gewerkt met een rekeningoverschot, maar omdat er natuurlijk ook bijkomende investeringen gepland zijn, is die bijdrage onmiddellijk al opgesplitst in een verdeelsleutel 80-20%, als ik me niet vergis, waar dat er 80% van die bijdrage naar de exploitatie gaat en 20% richting de portefeuille voor investeringen. Dat is een beslissing op het niveau van de brandweerzone.
Het is wel heel duidelijk, dus het zijn vooral de brandweer of de gemeentes die een eigen korps hebben, die er beter uitkomen ten opzichte van diegenen die geen korps hebben. Hè.
En ik denk dat wat dat betreft, want dat heeft daar op zich niet veel mee te maken. Er is gewoon, want dan moet eens even, je kunt dat opvragen, hè. Die verdeling heeft niks te maken met de korpsen als dusdanig, integendeel. Want dat korps hadden wij natuurlijk ook vorige legislatuur al, alleen is er toen met de aanrijdtijden een heel andere berekening gemaakt en hebben wij nu een verschil kunnen maken. En dat is eigenlijk het omgekeerde verhaal van wat Jan daar straks brengt, is daar ook gelukkig voor ons een coëfficiënt ingevoegd van het kadastraal inkomen. Hè. Dus daar is de onroerende voorheffing, het kadastraal inkomen, zijn mee in rekening gebracht. En dat is de enige reden en de voornaamste reden dat wij nu een betere verdeelsleutel hebben kunnen onderhandelen als dat in het verleden was. Het feit dat er een kazerne is of niet, heeft daar niks mee te maken.
Maar het is dan toch wel opvallend dat de gemeentes mij, of steden met een kazerne toch wel er opvallend beter uitkomen als je gewoon de hele lijst bekijkt.
Ja, maar eigenlijk spreekt dat zichzelf tegen. Hè? Want
als ja, maar het is gewoon het, niet.
Nee, maar als je naar het totaal kijkt, hè, er zijn evenveel kazernes als in het verleden.
Ja, ja. Hè?
Dus als je dan ziet voor Herentout, wij zijn een van de weinige gemeentes die dan met deze onderhandelingen erop vooruit gaan en al die anderen zijn er quasi op achteruit gegaan. Die hebben nog altijd dezelfde kazerne, dus dat staat los, echt volledig los van de kazerne.
Oké, ik kom er straks wel even op terug. Hè?
Ja. Had je nog een vraag aan?
Ik had zeker nog een vraag, maar ik wou het eerst misschien mijn woord laten aan mijn collega's.
Heeft er nog iemand een vraag? Ja, Kathleen? Kathleen, hoe geluid staan die op?
Ja. Het gaat over het puntje in het meerjarenplan dat het personeel ondersteund wordt in het veranderingstraject. En dat daar volgend jaar een 58.000 euro voor ingezet wordt. Dat dat een verdubbeling is bijna van wat er dit jaar aan geïnvesteerd is. En de vraag was enkel dat jullie al concreet daar iets voor in gedachten hadden, waarover dat die professionering zou gaan. Dat jullie het personeel erin bevraagd hadden van wat dat de nodig waren of zo.
Een van die zaken zijn onder andere ook die website dat daar straks ter sprake gekomen zijn, als ik me niet vergis. Hè. Dus dat is een van die dingen. Dan is er ook die nieuwe telefonie dat er is. En er wordt ook iemand volledig ingezet om mee die begeleiding en die opvolging van dat dienstverleningsconcept uit te rollen. Dat zijn zo'n aantal zaken die zo onmiddellijk voor de geest zijn. Dus dat zijn de voornaamste die we nu kennen, maar daar zullen dus ongetwijfeld nog wel wat bijkomende middelen nodig zijn om die dienstverlening, die dat denk ik prioritair is voor onze burgers, dat we die zo snel mogelijk en zo rap mogelijk uitgerold krijgen. Dus dat zijn de drie voornaamste zaken die dat ik zo onmiddellijk voor de geest kan halen, die dan mee in dat budget zullen zijn opgenomen.
Ja, ik had nog een paar vragen in verband met de website. Is dat iets voor straks in de Varia misschien?
Heeft het te maken met de budgettering van die website die dat we daar voorzien hebben? Want dat is echt puur om meer digitale formulieren digitaal te kunnen afleveren en zo de dienstverlening. Maar dan mag dat straks in de Varia gerust.
Oké, dank u wel.
Dan had Kathleen, zit jij rond dan? Dan heeft Maarten ook nog een vraag, zie ik. Maarten?
Ja, ik heb hier gezien bij het scheepcollege van 3 november staat gezegd dat er 2 flats zullen gebruikt worden als boreel en ontspanningsruimte. Ja. Wat is de beweegreden achter?
De beweegreden daar is dat er één, er zal een oefening opgestart worden, laat me daar mee beginnen, met de toekomst over de toekomst van die serviceflats in het algemeen. Hè. Dus die oefening zal in de komende weken en maanden zijn start vinden. Wat dat we daar merken is dat, dat is een van de vaststellingen, dat er momenteel eigenlijk een beetje een overaanbod is van flats. Hè. Er is die investering geweest in die nieuwe flats vorige legislatuur. Komen meer en meer flats vrij te staan. En dat is nu geopteerd om te zeggen, van, kijk, we gaan die voorlopig mee inzetten om de bewoners daar mee een ontspanningsruimte en zo te kunnen aanbieden. En vooral ook, stel dat we bijvoorbeeld meer van de sociale dienst in die richting willen gaan huisvesten en dan meer mogelijkheden bieden om die mensen daar ter plaatse te gaan zetten, dan is het uiteraard de bedoeling dat de flats die dat gelijkvloers liggen op termijn vrij gehouden worden en blijven. En dat is nu die invulling van die ruimte ook aangegeven. Dat is een van de drijfveren daarbij.
En gaat het om de oude blok of de nieuwe blok?
Dit gaat over de oude blok.
Ja. En als we die nu afnemen en ja, stel nu binnen 2-3 jaar is er terug heel veel vraag achter, wat dan?
Ja, dat zal een van de dingen zijn die dat deel uitmaken van die oefening. Hè. Ik denk en ik vrees een beetje, Maarten, en dat is iets dat we, denk ik, jij zult dat misschien op de huurmarkt ook wel vaststellen, maar de COVID-situatie nu hè, heeft voor heel veel mensen die dat op relatief jonge leeftijd, dat is maar één van de voorbeelden, hè, die op relatief jonge leeftijd gekozen hebben om te gaan naar een serviceflat, heeft natuurlijk ook binnen die COVID-situatie nu ook meegemaakt dat zij mee deel uitmaken van een soort woonzorgcentrum en zo verder, met alle beperkingen van dien. En dat er toch wel mensen zijn die dan meer en meer de reflex maken van wij gaan toch naar de privémarkt en als wij hulp en bijstand nodig hebben, zullen wij die proberen zelf te voorzien. Maar dat behoudt wel voor een stuk ons bewegingsvrijheid in een situatie als deze. Dat is één van de redenen, maar we merken wel dat er onder andere nu, ook als ik me niet vergis, 2 flats toch al langere tijd leegstaan, dat de wachtlijsten compleet weg zijn en dat er eigenlijk geen directe vraag meer is. Dat is maar één van de dingen. Maar dat maakt ook dat we, denk ik, op dit ogenblik naar de toekomst toe die oefening moeten blijven maken en zien wat we daar als bestemming aan gaan geven op termijn. Ofwel kiezen we daar, want we zullen die serviceplaats van voor, die zijn toch al wel in een zekere mate verouderd. En als we naar de normen die dat er binnen een paar jaar aankomen voor dat soort woningen, zullen daar één heel wat investeringen moeten tegenovergesteld worden. Dat is nog wel, lijkt nu nog wel ver van ons bed, maar het is gewoon heel verstandig, denk ik, van die oefening en die denkoefening zo snel mogelijk te gaan maken. En daarom is dat een van de dingen die dat we in de komende weken en maanden willen opstarten.
Oké.
Goed. Kathleen, je had nog een vraag? Ah nee, dan zie ik uw handje nog. Dan Jan, jij had ook nog een opmerking of vraag?
Ja, over die assistentiewoningen. Ik ben blij dat Maarten erover begint. Ten eerste, ik hoor daar dat de vraag inderdaad daalt. Dat dat veel te maken heeft met de restricties die mensen ondervinden. Maar ook de prijs van die woningen zit eigenlijk boven de marktprijs. Die zijn te duur. Je kunt eigenlijk even luxueus of luxueuzer huren op de privémarkt dan daar in die assistentiewoning. En als je dan zelf je assistentie voorziet, dan komt er nog beter uit dan dat je daar zit en je spreekt over de nieuwe blok. Ten tweede, ja,
Ik denk dat dat een beetje een tendens is die dat ze algemeen aan het doorzetten is. Hè. Dus waar dat de huurmarkt één, niet alleen een aanbod heeft van comfortabele woningen meer en meer, die dat ook alle mogelijkheden hebben van lift en dergelijke meer, want ik denk dat de koers zo zal zijn. En twee, dat natuurlijk ook die markt van het aanbieden van zorg en aanbieden van hulp en bijstand, bij wijze van spreken, ook niet is blijven stilstaan. En dat die voor een stuk, en dat is niet alleen in Herenthout, maar dat die voor een stuk een tweede stroom hebben gecreëerd naast de klassieke serviceflats, waar dat voor iedereen automatisch allemaal geregeld werd, dat er nu inderdaad heel veel mensen op een heel gemakkelijke en toegankelijke manier toegang hebben tot het inschakelen van hulp en dergelijke meer.
Ja, mijn zorg daar is dat wij een jaarlijkse kost hebben voor de huur van, of het verwerven eigenlijk van die nieuwe blok. En dat we daar, denk ik, eigenlijk een beetje uit de markt zitten op het ogenblik. Dan voor de oude blok, zoals je gezegd hebt, daar zijn investeringen nodig. En weer hetzelfde spel, daar is destijds een veel te lage prijs op geplakt om die vol te krijgen. Dat is ook over een termijn gefinancierd die niet realistisch was. Met keukens enzovoorts allemaal gespreid over 35 jaar, terwijl iedereen al aanvoerde, we hebben dat in de tijd ook gezegd, dat dat overdreven was. Want dat een keuken of die 20 jaar oud is, echt wel aan vernieuwing toe is. Ik verwacht dus dat daar inderdaad één ook minder vraag is, dat men krijgt die nu op het ogenblik niet bezet. En dat daar in de volgende jaren serieuze kosten gaan zijn. Mm. Oké, onderhoud, algemeen onderhoud zijn daar nu al kosten voor.
Ja, dat is iets waar de schepen van sociale zaken zich van bewust is en ook gezegd heeft dat we die denkoefening zo snel mogelijk moeten starten. Want dat ligt al een paar keren over tafel gegaan op het schepencollege dat we daar een stramie moeten inzetten. Dat is ook nu nieuw diensthoofd en dat zal daar ook mee opgenomen worden, sowieso. Herman, ik zie dat jij ook nog een vraag hebt, Kenne.
Ja, ik zie dat er ook voor ICT wel wat investeringen zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld het softwareprogramma voor reservaties. Dat zou volledig een nieuw pakket worden, lees ik daar ergens. Klopt dat?
Dat klopt, ja. Dat is een softwarepakket dat op volledig Nederland niveau zal uitgerold worden en waar dat wij ook in gaan participeren.
Ja, dat is op Nederland niveau. Want eigenlijk destijds was dat heel sterk vanuit de diensten gestuurd dat we naar het vorige programma gegaan zijn.
Nee, dat zal nu een uniform systeem komen, omdat het dat ook makkelijker maakt naar die samenwerkingen toe en zo verder, dat dat op Nederland niveau eenzelfde pakket zal zijn en worden. En daar is ook ons diensthoofdvrije tijd vrij nauw bij betrokken geweest. En dat is dan globaal geopteerd dat dat de beste optie was. Maar dat komt vanuit de diensten zelf, die vraag. Hè. Dus dat is ook zo gevoorzien en gebudgeteerd.
Ja, dat is ook raar, want diezelfde vraag vanuit dezelfde die andere vraag van dat andere systeem met dezelfde dienstplan. Helaas.
Ja, Bob Dylan, je zingt The Times They Are Changing en dat zal altijd zo wel een beetje blijven, denk ik, hè? Nieuwe mensen.
Ja, hopen, hè? misschien nog een vraag, is dan de bedoeling dat wij ook kunnen gaan reserveren buiten Herenthout? Dat ineens de reservaties in heel Nederland gebeuren, of is dat per gemeente reserveren?
Herman, ik ben super blij dat ik vandaag mijn computer kunnen opzetten heb en deze vergadering kan volgen. Ik stel voor dat ik, wat dat die vraag betreft, tegen volgende gemeente dat even terugkoppel en u toelicht wat dat programma allemaal gaat kunnen en niet gaat kunnen, want dat durf ik u niet zeggen zo.
Ja, dat programma gaat dat zeker kunnen, maar wat is de intentie met het programma? Is dat op Nederland niveau gaan verhuren?
Ja, dat gaat ook over bijvoorbeeld speelpleinwerking, over de grenzen heen, activiteiten voor kinderen die daar kunnen georganiseerd worden en waar dat er dan zo geboekt en ingeschreven kan worden. Dus ik vermoed dat dat allemaal wel de bedoeling zal zijn, dat bijvoorbeeld rond die jeugdwerking, rond die vrije tijdswerking, inderdaad buiten de gemeente Herentout ook van hieruit aan al die vrije tijdsactiviteiten kan deelgenomen worden en ingeschreven worden. Dat is inderdaad het onderliggende verhaal.
En dan nog een ICT-puntje stond erin, dat alles ging gecentraliseerd worden, gestructureerd worden qua administratie, gedigitaliseerd worden door een externe firma of een tijdelijk personeelslid, klopt dat?
Daar zal een inhaalbeweging komen, maar dat zal dan inderdaad nog niet uitgemaakt zijn. Durf ik je ook zo niet zeggen. Lisbeth is daar al gezegd wie of wat dat precies gaat doen. Maar dat is, die optie ligt nog open, maar dat zal met Jan de Bakker, de nieuwe ICT'er, wel opgenomen worden wanneer dat die zich effectief aandient, die situatie. Maar er is budget voor voorzien in de twee richtingen.
Wat is dat de bedoeling om een soort platform te gaan creëren? Of is het gewoon digitaliseren... de klassieke mails zoals ze nu zijn.
Ja, er is vandaag, om een voorbeeld te geven, ook nog over het mailverwerken, is er ook nog op het mat gesproken. Dus daar zijn we aan het begin van een oefening. Het klassieke verhaal, hè, dus de gemeente Herentout, daar werd de inkomende post en dergelijke meer wel geregistreerd. Hè, letterlijk de post die daar per brief binnenkwam. Maar daar moeten we ook naar de nieuwe manier van communiceren gaan. Er moet ook een registratiesysteem komen voor inkomende mails, de verwerking van die mails en zo verder. En dat zal daar ook mee deel van kunnen uitmaken. Maar dat is een oefening die dat door de nieuwe algemeen directeur is opgepakt en op de agenda van het mat geplaatst. En dat zal daar ook wel mee kunnen samengaan, vermoed ik.
En dan had ik nog een vraagje in verband met Nederland. Ik zie dat daar een budgetverhoging is van 25.000 euro naar we na 60.000 euro gaat dat dan, ons bijdragen aan Nederland voor de samenwerking. Wat waren die verhogingen? Want dat is toch wel een hele forse verhoging.
Heeft met een aantal dingen te maken. En een stuk daarvan is eigenlijk een vestzak-broekzak operatie. In die zin dat wij een aantal middelen moeten voorzien om bepaald... Dus daar staat een investering tegenover die dat de gemeente moet doen of een bijdrage die dat de gemeente moet leveren om aan de ene kant, wat er gezegd is, van je kunt die subsidie op Nederland niveau krijgen als je daar heel veel middelen tegenover stelt. Maar voor een stuk zijn dat ook gewoon verschuivingen van middelen. Bijvoorbeeld de buitenspeeldag. Hè, dat werd vroeger gewoon binnen onze gemeente zelf georganiseerd en gefinancierd. Dat is nu onder andere naar dat budget van Nederland gezet, omdat daar dan die eigen middelen dus daar verandert. Eigenlijk heeft dat voor een groot stuk ook te maken met de verschuiving van middelen die dat puur lokaal bij de gemeente zaten, die dan nu in een toelage richting Nederland gaan, maar dan valt dat budget uiteraard ook weg binnen onze eigen werking. Daar heeft dat voor een stuk mee te maken.
En die toelage is... bewoners gerelateerd? Of is dat een beetje gelijk de brand?
Momenteel wordt daar altijd nog de verdeelsleutel gehanteerd. Bewoners, dat is op dit ogenblik een vrij grote consensus binnen Nederland om dat financieringsmodel zo ook aan te houden. En daar verandert eigenlijk weinig of niks aan. Het kan wel zijn, als we nu concreet, ik geef nu maar een voorbeeld, daar staat een actie gepland in de richting van personeelsleden, gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden. Dan wordt niet naar dat bewonersaantal gekeken, maar dan wordt naar de effectieve kost van die actie gekeken en gaat dat puur naar de aantallen qua personeel en raadsleden en dergelijke meer die dat van die actie genieten.
Ja, en dan heb ik bij de technische dienst had ik nog een budget gezien van 165.000 voor materieel voor de technische dienst. Als extra budget. Is daar een grote investering voorzien of zo? Is buitensporiger dan anders?
Ben even aan het denken wat dat daar direct, ik weet het niet van buiten uit het hoofd, maar is weet jij dat van buiten welke investering dat precies was?
Sorry dat ik even tussenkom, maar volgens mij is dat ook de vrachtwagen, dus de vervanging van een nieuwe vrachtwagen
dat is naar dit
voor 125.000 euro ja. En een 40.000 euro voor middelen die er jaarlijks in zitten.
Ja, dat is niet bepaald.
Een investering in de werkplaats of zo moet gebeuren of zo, toch? Nee,
het is de vrachtwagen en dan verder algemene gewoon middelen. Algemene middelen.
Nee, wat dat betreft hoop ik dat de toekomstige investeringen aan werkplaatsen dat dat op de nieuwe site zal zijn en dat we daar niet meer te veel moeten investeren in de komende straat.
Oké.
Goed. Aanzet jij nog altijd in de startblokken voor de volgende vragen?
Ja, ja, ik ben ondertussen 100 meter verder van de 800. Hè. Even nog terugkomend op de vorige keer ook. Als ik hier naar de huis-aan-huis ophaling kijk, dus de herbekijking van afvalbeleid van het IOK en het beheer van ons containerpark, toen hebben we daar gezegd, zelf bedruipend, hoeveel percentage. Maar als ik nu dan de uitgaven en de ontvangsten bekijk, komt dat daar niet helemaal mee overeen? Of zie ik het een beetje te eng?
Ik denk dat dit een budgettering is en dat je altijd naar de rekening zult moeten gaan zien om de exacte cijfers te kennen daarvoor.
Ja, dus, maar als we toen praten over 30%, dan is dat nu toch wel iets helemaal anders, hè? Dat we voorzien in ons budget.
Ja, ik weet niet waar ze bevinding daarbij, je mocht dat zeggen. Dan
gewoon dat we nu naar het punt, hè, dat is A070301. Ik bedoel, dat is toch meer, of veel minder, dan we toen bekeken hebben. Gewoon als even mijn vraag van, hoe komen we aan de uitgaven en de ontvangsten, hè, dat we hier budgetteren?
Anne, ik denk dat dat gebeurd is op basis van de parameters die dat we doorgekregen hebben van IOK en de cijfers van de voorgaande jaren en daar voorzichtig op verder gebudgeteerd, of vergis ik mij? Anne Wiemers?
De uitgaven zijn inderdaad gebudgeteerd volgens de cijfers die we doorkrijgen van het IOK. Maar ik was het nog net even in de algemene cijfers aan het bekijken. Voor zover ik mij kan indenken, zijn vooral de inkomsten van Diftar en zo gebudgeteerd op de actie dat wij onze inkomsten moeten verzekeren door goede reglementen. En omdat dat een belasting is, zal die inkomst daar gebudgeteerd zijn en niet op de actie van het afval ophalen. Dus dat geeft een beetje een vertekend beeld.
Ja, en wat is dat dan juist, dat stuk van dan dat wel bij bij de actie staat van de huis-op-huis ophaling?
Kunt u juist eens de nummer van de huis-op-huis houden? Dan ga ik eens kijken wat daar juist, dat is de
7.0301.
De inkomsten die daarbij in staan is enkel de verkoop van huisvuil en PMD-zakken.
€24.000
euro.
Ja, oké.
Okay. En dus alle andere zaken via reglementen, die worden op de, wat is het, de 1.1.2 of daar ergens in die buurt gebudgeteerd. Dus dat geeft een beetje een vertekend beeld.
Goed.
Oké, okay, dank u.
Anna, had je nog een vraag?
Niet direct.
Oké, okay. Zijn er dan nog, er vraagt nog iemand het woord, Jan van Dijk?
Ja, daarnet ging het over Nederland. Je weet dat ik in het begin altijd nogal wat wantrouwend stond op die samenwerking. De ervaring leert echter dat dat heel nuttig is, zeker als je ziet wat ons dat eigenlijk maar kosten en wat we daar kunnen besparen. COVID-19 heeft dat bewezen. Zonder de samenwerking in Nederland denk ik dat we daar heel anders zouden uitkomen. Alleen al de mogelijkheid om zo goed met 5 gemeenten rond 1 kliniek samen te werken is prachtig. Je hebt daarnet ook gezegd subsidiemogelijkheden. We ervaren dat nu met de bibliotheek, en dat zal waarschijnlijk op andere terreinen stilaan ook neerkomen, dat we daar meer subsidies kunnen betrekken en dat we ook kunnen personeel delen. Dat zit dan in de preventie enzovoorts. Dat zal waarschijnlijk op andere vlakken ook nog wel kunnen in de toekomst. Gezamenlijke aankopen. In COVID denk ik dat we heel wat bespaard hebben door dat in groot te kunnen kopen, terwijl dat we dat anders apart moeten doen. Dus ik heb zo de indruk dat dat heel goed loopt en dat dat ook een van de waarborgen of een van de mogelijkheden is om stilletjes aan in ons kosten te besparen en dan toch een positiever financieel blaadje te kunnen voorleggen.
Dan kan dat alleen maar bijtreden. En ik denk als we zien dat het verhaal van de regiovorming dat momenteel lopende is, dat we daar echt wel een stap vooruit zijn in vergelijking met andere gemeenten die dat er nog in de beginfase zijn. Ik denk dat die investering dat we de laatste 2 jaar in gedaan hebben om daar toch echt op te intensiveren, dat die echt stilletjes aan wel echt aan te lopen is. Dus wat dat betreft denk ik dat alleen de weg vooruit daar kan zijn voor Nederland. Meer en intensievere samenwerkingen, ook op personeelsniveau, kan die samenwerking uitgediept worden. En dat ligt daar ook effectief op tafel, om daar ook naar een personeelsbeleid op Nederland niveau te gaan, om die structuren zo helder mogelijk te krijgen. En vooral nu, en dat is de discussie die momenteel gevoerd wordt, is van hoe gaan we dat met vijven? Ofwel met vijven intensiveren, of gaan we daar met de 7 gemeenten die dat ook binnen Nederlands welzijn en zorg zitten, hè, dus ook met Lille en Casterlee. En die vraag ligt momenteel op tafel, maar het is in ieder geval de bedoeling om dat Nederland-verhaal alleen maar verder uit te diepen, want we zien daar elke dag de voordelen van. Als je de brand van een paar weken geleden ziet, die dat daar plaatsvond, je mag maar blij zijn als gemeente, denk ik, dat je dan mee beroep kunt doen op 2 noodplanningscoördinatoren, die dat je anders nooit niet kunt betalen, en wat dat er dus nu zonder enig probleem een noodplanningscoördinator aanwezig is op het crisiscentrum in Herenthout en dat er een noodplanningscoördinator aanwezig is op de brand zelf. 2 personeelsleden die daar respectievelijk in Herenthout en in Olen staan, maar die zijn wel volledig mee ten dienste en in werking van Herenthout. Dat alleen al geeft aan dat je daar als kleine gemeente alleen maar voordeel uit kunt halen, denk ik. Maarten, gaat ook nog een vraag?
Ja, ik had nog een vraag in verband met onze culturele infrastructuur.
Ja.
De Markt 21, Deluxe en Cityvrije.
Ja.
In 2021 staat daar een ontvangst in van 1.089.000 euro. Wat is dat juist? Of?
Dat zal de lening zijn die dat opgenomen wordt. Enerzijds voor de werkzaamheden in Zalux en ook voor het vruchtgebruik of de erfpacht te voldoen. Hè. Dus als we met Lux naar een erfpachtovereenkomst gaan, zal daar een kanon betaald worden. Dat in het begin van die overeenkomst hebben we vorige keer ook toegelicht. Daar verandert eigenlijk niks aan. Dat is alleen verschoven naar dit jaar. Hè. Ja, COVID aan de ene kant. En we zijn daar aan het wachten in zowel wat dat Lux betreft, zit momenteel alles bij de notarissen. Maar die zitten natuurlijk nu ook op het einde van het jaar en alle verkopen die dat er nog mee samengaan. Dus dat zijn de input van de overeenkomsten liggen daar op tafel. Die wachten we af. Maar die bijdrage dat daar gebudgeteerd is, heeft daarmee te maken. En wat de Markt 21 betreft, dat is aangekocht. Dat wordt voornamelijk in eigen beheer uitgevoerd momenteel. Daar zijn de werkzaamheden van verbouwingen in die mate gevorderd dat daar vandaag een beslissing genomen is voor het type vloer dat daar kan gelegd worden. En dat is de bedoeling dat dat met eigen personeel zal geplaatst worden. Dus daar verwachten wij, hopen wij, tegen de zomer 2021 naar een afgewerkte locatie te kunnen gaan.
Zijn er van Lux al budgetten of plannen geweten of nog niet?
Die budgetten zijn op dit ogenblik ongewijzigd. Hè. Die zijn, sorry, maar ik heb hier niet alle cijfers voor mij. Er is niks veranderd in de cijfers wat dat betreft. Dat is alleen gezien van, ja, kijk, als we dat in 2021 ronden, zullen wij dat kanon dat daar moet betaald worden in eerste instantie betalen en dan wordt de rest gewoon mee opgenomen in die spreiding. Ik heb daar zowel gezien dat er aan de inkomstenzijde als aan de uitgavenzijde niks veranderd is met het plan dat er voordien op tafel lag.
Het blijft wel een uur dan.
Wat lief?
Het blijft wel een uur dan. Van
nee, het zal een situatie van ofwel vruchtgebruik naakt een eigendom zijn, ofwel een situatie van erfpacht.
Ja. Dat is al iets beter.
Dat is altijd zo geweest.
Ja, nee, dat is goed.
Had er nog iemand een vraag? Maurice, gaat nog een opmerking?
Nee, gewoon nog een kleine aanvulling op Nederland. Mijn collega's vanuit het Scheepcollege van vorige legislatuur zullen zich ook herinneren dat ik zelf er ook in het begin heel sceptisch over was. Toen startte het allemaal een beetje op. En ik moet toegeven dat sindsdien Nederland toch ook wel zijn sporen heeft verdiend in mijn ogen. Dan wil ik terugkomen op de opmerking van Jan van Dijk eerder op de avond. Van om eventueel een fusie te kunnen vermijden in de toekomst, Nederland kan er voor ons ook een hele belangrijke rol in spelen natuurlijk. Want we gaan naar een schaalvergroting, een intercommunaal samenwerkingsverband. Dat is in feite op termijn ook binnen een grotere regio zal passen. In die regiovorming die heel hip is op Vlaams niveau momenteel. Dus dat is ook een element dat in feite toch voor een groot deel onze zelfstandigheid mee in de hand kan blijven werken. Dat we op een intelligente manier met 5 partners samen nadenken over dingen die we samen kunnen doen, waar we centen kunnen besparen, waar we samen subsidies kunnen binnenhalen. En dat is multidisciplinair natuurlijk. Hè. Er is al aangehaald wat het op cultureel vlak met de bibliotheek kan opbrengen qua synergieën en voordelen. Maar zelf ben ik ook betrokken bij dus het mobiliteitsgegeven, bij de lokale economie, waar dat toch ook initiatieven worden opgestart, die ook voor ons hier toch wel zijn vruchten zullen afwerpen. Mm-hmm. Dus ik ben op een aantal jaren tijd ook een believer geworden en ik denk dat het inderdaad toch heel belangrijk is naar de toekomst toe om het fusieverhaal te kunnen vermijden, dat er een belangrijke rol kan in spelen. Daar ben ik van overtuigd.
Absoluut. Dan nog, los van alle voordelen die we naast of met een fusie niet zouden hebben, het Nederland-verhaal op zich is gewoon, denk ik, met een dag om meer belangrijk en duidelijk goed voor onze gemeente. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Kunnen wij dan...
Mag ik heel kort nog eens juist toelichten over die erfpachtovereenkomst? Mm-hmm. Het feit dat daar bij de financiering 1.089.000 als inkomst staat, die staat eigenlijk zogezegd voor de financiering van de uitgaven van de erfpachtovereenkomst. Dus eigenlijk is dat een nuloperatie. Het is niet dat we daar een effectieve lening voor aangaan, maar we gaan eigenlijk een investering aan voor een erfpacht van 1.089.000. Dat wordt gefinancierd door het aangaan van de erfpacht. Dat valt dan onder financiering van 1.089.000. De effectieve uitgave die voorzien is daar een 181.000 euro van. Dus maar om dat boekhoudkundig in orde te brengen, moesten wij dat met een uitgave bij de investeringen en een ontvangst bij de financieringen. Zo moesten wij die erfpacht registreren. Dat hadden we vorig jaar nog niet gedaan, omdat er toen op het moment van de opmaak van het meerjarenplan nog onvoldoende zicht was over het totale bedrag. Maar dat gaf problemen bij het registreren van de erfpachtvergoeding die we jaarlijks zouden moeten betalen. Want dan betaal je als het ware een schuld af die we niet zijn aangegaan. Dus daarom zit die plus en die min daarin. Maar eigenlijk is dat een vrij technisch correctie en verandert dat de cijfers die we effectief gepland hadden niet.
Oké, goed. Ik weet niet, ja, ik zie dat aan Willems nog het woord vraagt en dan zouden we stilletjes aan hopelijk kunnen gaan afronden wat het meerjarenplan betreft. Anna, heb je nog een vraag?
Ja, toch nog even over de erfpacht dus van zaal Lux.
Ja.
Dus, hey, vruchtgebruik, erfpacht, het maakt niet uit, maar als dat afgelopen is, gaat toch alles terug naar de eigenaar, hè?
Ja, maar op dat vlak aan denk ik dat je, als je zelf een beetje de immobiliesector kent en voelt, dan denk ik dat als je voor een periode van 30 jaar investeringen nu inzet en je gaat die na 30 jaar terug bekijken, dat je investeringen eigenlijk ook quasi terug volledig over te doen zijn. Ik denk dat je gewoon al maar, en het is daar straks los van deze erfpacht al even ter sprake gekomen, de situatie van Huis Drian, hè, dat hebben we nu bij wijze van spreken in eigendom. Als we dat verder willen gaan exploiteren, gaan we daar terug minstens eenzelfde budget tegenover moeten zetten dat heel dicht gaat raken bij de bouwkost van destijds. Dus op zich is dat een beetje een nuldiscussie, sorry dat ik het zeg, maar dat wordt achterhaald door de duurtijd die dat samengaat met die erfpacht en met dat vruchtgebruik. Want als je nu morgen die investering zou doen in een huurovereenkomst van 9 jaar, dan kun je zeggen die kost die wordt niet gerecupereerd. Aan de andere kant zie je hier, als je het over 30 jaar spreidt of over 27 jaar spreidt, dat je die kost zonder enig probleem zult recupereren.
Dat zullen we nog moeten afwachten. Je blijft altijd investeren in een gebouw van iemand anders. En dat klopt, daar wordt veel bij gewerkt, maar een gebouw kan versleten zijn na 30 jaar, maar... Daar ben ik niet altijd van overtuigd.
Ja, maar ik denk dat je... Nu spreken we over een termijn van 30 jaar. als je gewoon aan het verhaal van de voetbal ziet, en toen heb je ook een vruchtgebruik naar de eigendom gedaan.
Ja.
Daar heb je een hele som geleend en ingestoken. Ja, daar wist iedereen, en hebben we ook op voorhand gezegd, dat bedrag gaat quasi naar nul herleid zijn tegen dat gebouw terug naar de gemeente zou kunnen komen. In dit geval, en dat is nog wel een heel groot verschil met het voetbalverhaal, denk ik, gaat je hier op alle mogelijke vlakken ook tegelijkertijd inkomsten genereren in een gebouw dat niet van ons is, als je het dan toch zo wil benoemen. Hè? Het is een gebouw waar wij een zakelijk recht op krijgen. Dat is nog iets helemaal anders dan een recht als huurder of wat dan ook. Het is een 100% zakelijk recht dat wij krijgen. En waar de gemeente ook een exploitatie in kan doen die dat inkomsten genereert. Want onder andere, en dat is ook de bedoeling, dat in het luxeverhaal ook het café vooraan in zit. Dat zijn gegarandeerde inkomsten. En dan heb je natuurlijk ook nog de exploitatie en het uitzetten van het gebruik van die zaal, waar dat ook inkomsten tegenover staan. Dus ik denk dat dat op dat vlak vrij gezond en goed zit. Jan gaat ook nog een opmerking, denk ik.
Ja, ik hoop dat de opmerking van mevrouw Willems een beetje informatief bedoeld is. Want als dat was verwijt bedoeld is, dan dacht ik onmiddellijk inderdaad ook aan de twee, drie Jannes. De ene waar dan we waarschijnlijk voor een paar jaar ons broek zullen aan scheuren, en het oude project dat destijds veel te goedkoop verhuurd is om gewoon het vol te krijgen en dat nu waarschijnlijk al moet gerenoveerd worden nog voor de financiering beëindigd is. Want die is nog helemaal niet ten einde. We zijn daar nog altijd aan het financieren. Dus, alleen. Als het een verwijt is, dan denk ik dat we dat van de verkeerde persoon krijgen.
Goed, zijn er nog vragen of opmerkingen? Kunnen we dan overgaan tot stemming van dit punt? Ik ga één voor één alle raadsleden die daar aanwezig zijn. Gert van Dijk, de fractieleider van GBL, is er nog altijd niet of is hij ondertussen al wel aanwezig? Oké. Ik ga beginnen met Maurice Helzen.
Akkoord.
Wim van Tielen.
Akkoord.
Chantal Helzen.
Akkoord.
Jan van Dijk.
Akkoord.
Maarten Aerts.
Niet akkoord.
Sophie Gabriels.
Niet akkoord.
Anne Willems.
Niet akkoord.
Akkoord of niet akkoord, dan?
Niet akkoord, maar het is normaal toch voor en tegen, hè? Het is gemakkelijker, hè? Juist.
Mocht kiezen. Herman Dom.
Tegen.
Kathleen Eikes.
Tegen.
Willen jullie dan nog motiveren, jullie tegenstem? Of wilt er iemand van GBL die tegenstem nog motiveren? Oké. Verstrepen Paul.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
En ikzelf ook voor. Dus van de 17 stemmen of aanwezigen zijn er vanuit de fractie GBL 1, 2, 3, 4, 5 tegenstemmen en zijn er dus 12 stemmen voor. Oké, dan kunnen we overgaan naar het volgende punt op de agenda. En dat is de beheersovereenkomst tussen OC&W en gemeente. Nu dat we meer en meer gaan samenwerken en in het kader van ook een goede personeelsorganisatie is het echt wel belangrijk dat er duidelijkheid is over het integreren van die twee personeelsformaties. Want uiteraard, je kunt wel heel veel gaan samenwerken. Het blijven wel twee entiteiten, OC&W en gemeente. En dan is het inderdaad nuttig dat daar een passende beheersovereenkomst tegenover staat. Die beheersovereenkomst is in extenso meegedeeld bij de notulen. Waren daar nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we die als dusdanig goedkeuren of zijn daar mensen die een andere stem willen doen gelden? Ik zal volledigheidshalve toch de lijst even overlopen. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk. Jan, uw micro staat niet op, denk ik.
Sorry. Ja, voor.
Maarten Aerts. Maarten Aerts.
Uw micro, Maarten.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Herman Dom.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Verstrepen Pool.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vriens.
Voor.
En ikzelf ook voor. Dus unaniem goedgekeurd met 17 aanwezige gemeenteraadsleden. Dan kunnen we overgaan naar het vijfde punt op de... Of wacht, even kijken naar het vierde punt op de agenda. Dat is de goedkeuring van het organogram. Misschien toch wel even een toelichting bij geven. En als er nu één ding is dat we deze legislatuur, waar we trots op mogen zijn, denk ik, dan is het het traject dat we kunnen hebben voeren of lopen voor het personeelsbeleid. Ik denk dat het feit dat we 2 jaar ver zijn in deze legislatuur en een organogram kunnen voorleggen, dat dat niet alleen uiteraard een schitterende zaak is voor de gemeente, maar wel in eerste instantie voor het personeel. Als we ons personeel in de toekomst een visie en een beleid willen aankaarten, dan denk ik dat we niet anders kunnen als een heel duidelijk organogram voorleggen. Uiteindelijk zijn dat ook de mensen die dat dagelijks bezig zijn met het uitvoeren van het beleid en die verdienen dan ook het meest vergaande respect voor wat dat ze elke dag doen. Ik ben heel trots op dit werk. Waarom? Omdat het geen evidentie was en ik ga een open deur intrappen. Dat wat dat onze gemeente betreft en het personeelsbeleid en de verhouding tussen personeel en bestuur, dat we er echt wel uit een heel, heel diep dal zijn rechtgeklauterd. Als in 2013 beslist is om OC&W-personeel en gemeentepersoneel te gaan laten samenwerken, dan is het daar eigenlijk misgelopen, denk ik. Want daar is eigenlijk strategisch niks mee gebeurd toen. Er is toen gekozen om die mensen gewoon samen te zetten, zonder daar eigenlijk een personeelstrategie of een organogram aan te koppelen. En ik denk dat daar weinig discussie over kan zijn, maar het is toch belangrijk, denk ik, om de geschiedenis van dit punt even te schetsen. Dat in 2013 en de periode dat daarna gekomen is, dat de personeelsproblemen zich eigenlijk jaar na jaar, zoals verwacht ook, zijn beginnen opstapelen, zonder dat er eigenlijk een antwoord is op geboden. Hoe ernstig en hoe diep dat die problematiek met het personeel en toenmalige bestuur was, denk ik dat pijnlijk naar boven gekomen is in een verslag dat in 2016... op tafel is gekomen waar dat de gemeentelijke diensten zijn bevraagd over het beleid, over het bestuur en de samenwerking met het beleid. En waar dat toen eigenlijk op een heel pijnlijke manier de kloof tussen het college en het personeel is blootgelegd. Ik citeer uit dat verslag van 2016, waar dat er vanuit het personeel de roep was naar een nood aan een bestuur dat op de werkvloer komt kijken, voeling krijgt met de werkvloer en met de beslissingen. Beslissingen afstemmen op wat er op de werkvloer leeft. Er worden beslissingen genomen door een bestuur dat veraf staat van de praktijk. Er is een gemis aan opvolging en betrokkenheid van het bestuur. Het bestuur komt zijn beloftes niet na en slaagt er niet in om de remedierende 3-maandelijkse overlegmomenten te respecteren. Dat waren heel harde en rauwe woorden die dat toen naar boven gekomen zijn als een verslag dat dateert van 2016. Het echt jammere daarvan is eigenlijk dat ook na 2016, want ik denk dat de alarmbel is beginnen rinkelen in 2013 en 2014, dat ook in 2016 en de periode daarna het schip verder is beginnen zinken. Wij hebben toen, denk ik, en iedereen die daar al in de gemeenteraad zat, voordien zal zich dat nog herinneren, is er een aantal keren ook op de gemeenteraad aangekaart van mensen, alstublieft, pak dat personeelsbeleid vast. Hè. Zorg dat er terug een overleg komt tussen bestuur en personeel, want we zijn daar aan het afglijden van een situatie die dan niet houdbaar is. Uiteindelijk, 2013, ik heb het u dat straks gezegd, worden er twee diensten samengevoegd, OCMW en gemeente. Dat was of is geen organogram aangekoppeld. En dan kun je denken, dat is logisch, want op een bepaald ogenblik stopt de OCMW-secretaris en dan heb je niet de volgende dag een nieuw organogram klaar liggen om die nieuwe personeelsformatie vorm te geven. Het spijtige is dat het ook in de 5 jaren nadien niet gelukt is om daar uiteindelijk tot een organogram te komen. Iedereen die daar in de gemeenteraad zat in de vorige legislatuur zal zich herinneren dat er een aantal keren aangedrongen is op een organogram en dat er dan uiteindelijk, ik denk 2 maanden voor de verkiezingen, weliswaar een organogram is gepresenteerd geweest, maar dat dan toen door de meerderheid terug van de agenda is gehaald omdat het niet in orde was en niet het vakbondsoverleg was voorgelegd geweest. Als ik daar straks zeg dat de motor van de gemeente en het beleid niet kan draaien als daar geen steun is van personeel, dan meen ik dat. En ik herinner mij als ik 2 jaar geleden bij de gouverneur de eed ben gaan afleggen, kreeg ik daar de vraag voor geschoteld: wat is nu eigenlijk het eerste en belangrijkste actiepunt dat je voor jezelf ziet? Ik heb daar toen op geantwoord dat dat personeel was. Personeel dat ook in de periode na de verkiezingen tot aan de aanstelling van deze legislatuur meermaals komen vragen is van: kijk, pak dat alstublieft vast. Hè? Daar moet echt veel veranderen en dat zal ook moeten gebeuren. Dat was geen evidente opgave, maar ik durf echt wel met trots te zeggen dat wat er de afgelopen 2 jaar gepresteerd is met een nieuwe algemeen directeur die dan nu voor ons zit, als we dat traject 2 jaar geleden hadden gezien of gezegd, dan had ik u nooit durven voorspellen dat we op deze korte tijd die 5 jaar van voordien hebben kunnen inhalen. We hebben die kloof op een actieve manier ook vanuit het beleid proberen te dichten. En in eerste instantie is dat gebeurd door effectief en actief met de mensen te gaan praten. Ik heb dat 2 jaar geleden aangekondigd, dat we dat zouden doen. En elk personeelslid, iedereen binnen het lokaal bestuur, is uitgenodigd geweest voor een rechtstreeks en vertrouwelijk gesprek met het bestuur. Die gesprekken zijn door mij gevoerd samen met de eerste schepenen. Daar zijn tientallen uren geïnvesteerd om met die mensen in dialoog te gaan. Daarnaast, en ik vond dat een heel belangrijk signaal, als je van personeel vraagt om met zo weinig mogelijk personeelskosten toch zoveel mogelijk resultaten te boeken, en ik denk dat dat de vraag is die dat elk bestuur wel tracht te vragen en te bekomen van zijn personeel, dan moet je, denk ik, als college, als bestuur, een voorbeeldfunctie stellen. We hebben natuurlijk het decreet dat zegt dat deze ploeg sowieso met de schepen minder aan de slag moest gaan. Maar aan de andere kant hebben wij ook een voorbeeld willen stellen met deze ploeg door te zeggen van: kijk, wij gaan niemand van het college gaat bovenop de vergoeding die daar wettelijk vast ligt nog verplaatsingskosten aanrekenen. Er worden geen extra betaalde posten gecreëerd. Het voorzitterschap van de gemeenteraad gaan we niet bijkomend laten betalen. Dat laten we door en opnemen door de burgemeester zelf, zodat er voor de gemeente geen bijkomende kosten aan verbonden zijn. Daar zijn we heel resoluut in geweest. Ik ben ook blij dat de volledige ploeg, coalitiepartner in Kluis, zich zonder enig probleem achter die visie en dat standpunt heeft geschaard. Een ander punt dat belangrijk was, denk ik, om de situatie naar het personeel recht te trekken, is dat er binnen het Schepencollege ook absoluut en resoluut gekozen is voor een andere werkethiek. Het kan niet, denk ik, dat je als college heel veel verlangt en iedereen weet dat het beleid altijd meer en meer verlangt van het personeel. Het kan niet zijn dat je dan als Schepencollege niet eenzelfde werkethiek aan de dag legt. En er is ook in het begin van deze legislatuur gekozen om effectief naar dagcolleges te gaan. Dagcolleges, één, omdat men niet kan, dat kan ook gewoonweg niet meer, op een paar uur op een avond het beleid uitzetten van een hele gemeente en de binding houden met het personeel. Er is dus resoluut gekozen voor dagcolleges. En, nog belangrijker denk ik, zoals dat het ook aangegeven was in het verslag van IDW 2016, een college te kunnen bieden dat mee op de werkvloer aanwezig is, dat permanent beschikbaar is voor overleg met de mensen die werken aan het beleid. Dan hebben we ook gezegd dat elke keer, als dat nodig was, dat er altijd een actief overleg kon georganiseerd worden en beschikbaarheid was voor het personeel. Als je zelf veel verwacht van het personeel in het gemeentehuis, dan kun je dat niet alleen voldoen door daar tegenover te stellen van dagcolleges te doen, maar dan moet je ook, als je wil dat die mensen dag in dag uit aanwezig zijn en beschikbaarheid voor de gemeente, dan moet je ook het beste van jezelf tonen en dan moet je ook durven zeggen dat je het werkritme van het college en het vast bureau in dit geval, dat je dat fors opdrijft in functie van wat je omgekeerd ook verwacht. Ik kan op dat vlak zeggen dat we met dit schepencollege en met dit vast bureau een vergaderritme hebben om gewoon maar aan te geven dat er echt wel ingezet is op meer werk en meer beschikbaarheid voor de mensen, dat 50% hoger ligt, 50% hoger ligt als de vorige ploeg. Wij vergaderen met dat college veel intensiever. De vergadermomenten zijn, als je naar de laatste 2 jaar kijkt, van 72 naar 102 gestegen op diezelfde 2 jaar. Dan kun je zeggen, ja, dat zijn dan toch maar 30 vergaderingen meer. 30 vergaderingen op 2 jaar, dat zijn geen 30 vergaderingen op een avond, dat zijn 30 dagvergaderingen, waar dat je er niet alleen bent om tijdens die dag te vergaderen, maar waar dat je ook tijdens die 30 extra vergaderingen continu de mogelijkheid hebt om de rechtstreekse dialoog te kunnen voeren met die mensen. En dan, last but not least, als college, zorg ook dat je er bent voor die organisatie, als die organisatie dat nodig heeft. Iedereen weet dat er op een bepaald ogenblik een daling gesloten is met de algemeen directeur en dat er dan de werving is kunnen starten van een nieuwe algemeen directeur. Als ik trots ben op iets, dan is het wel het feit dat ondanks het feit dat die organisatie maandenlang zonder algemeen directeur geweest is, dat die organisatie zonder enig probleem mee achter dat nieuwe model is blijven staan, mee vooruit is willen gaan en dat hij de mogelijkheid heeft geboden door mensen die daar vanuit de organisatie mee rechtgesprongen zijn om te zorgen van kijk, wij willen daarmee voortgaan, wij willen daarmee instappen en dat er vanuit die organisatie een aantal mensen zijn afgevaardigd die daar in overleg met burgemeester en schepen in dit geval een strategisch team hebben gevormd, een strategisch team dat tijdelijk de leiding van de organisatie heeft opgenomen. Ik ben daar blij om. Waarom? Omdat degene die dat gedaan heeft, hè, die hebben dat allemaal gedaan bovenop hun normale takenpakket. Als we daar straks het meerjarenplan goedgekeurd hebben, dan zijn er een aantal zaken uitgeschoven en vooruitgeschoven in de tijd door de COVID-situatie. Maar dan is er één ding waar ik enorm veel respect voor heb, is dat die mensen dat bovenop hun normale takenpakket mee hebben georganiseerd om te zorgen dat die organisatie de verloren jaren terug konden inhalen om zo snel mogelijk terug te gaan naar een nieuw bestel. En dan hebben we tijdens die situatie, zelfs zonder algemeen directeur, zijn we erin geslaagd om dit organogram op tafel te krijgen, te bespreken met de diensten van het MAT en te zorgen dat we toch naar een formatie kunnen gaan die dat we hier vandaag, ondanks het feit dat die organisatie met een aantal maanden zonder algemeen directeur was, toch een organogram binnen de 2 jaar op tafel te krijgen. Als ik terugkijk op dat traject, dan denk ik dat je blij mocht zijn, super blij mocht zijn, dat ondanks het verleden het personeel de politiek niet definitief de rug heeft teruggekeerd. Dat personeel is blijven geloven in een andere aanpak en dat die zich daar 100% mee hebben achtergezet. We hebben zonder algemeen directeur een periode, dankzij de inzet van Stijn Schroven, en ik noem hem hier nu wel bij naam, die dat ook het waarnemend algemeen directeurschap heeft waargenomen, maar die dat ook volop mee in dat strategisch team heeft gedraaid. Ik wil daarmee afsluiten. Ik vind dat Herentout een fantastische personeelsploeg heeft die dat drie dubbele dikke pluimen verdient voor het feit dat ze de afgelopen jaar niet alleen ons de kans hebben gegeven om die situatie recht te trekken, maar dat ze zich daar ook met allemaal 100% hebben achtergezet. Die twee jaar, hè, dat is een, voor ons als bestuur, en zo zie ik het echt, ondanks het feit dat we er ook heel veel mee aan proberen te werken, hebben heel veel tijd in geïnvesteerd hebben, voor ons is dat de meest grote en dankbare cadeau die dat wij konden krijgen, want dat geeft ons de kans, het volledige beleid, iedereen dat mee positief wil denken aan dat beleid, dat daar een personeelsgroep is die daar klaar staat om dat beleid te gaan uitrollen. Wij kunnen hier naar elkaar kijken en we kunnen dan 100 keer zeggen, hè, van dat loopt mis en dat loopt mis. Ik durf u zeggen, en met trots als burgemeester, in Herentout is er op 2 jaar tijd binnen het personeel heel veel veranderd en liggen er heel mooie perspectieven voor ons, dankzij het feit dat dat personeel zich daarachter is blijven scharen. Dat was 2 jaar geleden ondenkbaar, maar ik ben toch blij dat we hier vandaag met trots een nieuwe algemeen directeur hebben zitten, die dat sinds een paar maanden actief is. Een algemeen directeur die daar een organogram heeft kunnen afwerken. Een organogram heeft kunnen afwerken dat meegedragen en opgezet is door personeel, mee uitgewerkt is door personeel en wat dat zij, haar persoonlijke toevoeging, nog heeft kunnen aan doen, tegelijkertijd met een veranderingstraject en een dienstverleningsconcept dat ook volledig is opgenomen binnen die diensten. Ik denk, en daar wil ik echt mee afsluiten, dat Liesbeth zal zo dadelijk nog toelichting geven bij de inhoud van het organogram, maar ik wil daar bij deze niet alleen Liesbeth, want die heeft daar ook nog ontzettend veel werk mee ingeleverd de laatste maanden, maar ik wil daar absoluut het voltallige personeel voor danken dat zij ons die kans hebben gegeven om dat record de afgelopen 2 jaar te realiseren. Liesbeth, ik geef u graag het woord om toelichting te geven bij het organogram. Dat is klaargestoomd voor onze gemeente.
Bedankt. Ik ga mijn scherm proberen te delen. Zien jullie de presentatie? Oké, dat zal nog wel eens liggen. Ik wil eventjes kort door de toelichting gaan. Ik ga eerst uitleggen waarom dat we de organisatiestructuur wijzigen. In de eerste plaats wat dat we daarmee wilden bereiken, wat dat er allemaal al gebeurd is tot vandaag, wat dat de belangrijkste uitgangspunten zijn en hoe dat we dat overlopen, de organisatiestructuur dan ook nog eens, en hoe dat we dan, nadat dit goedgekeurd zou worden, hoe dat we dan verder gaan. Zien jullie dat in het groot of is dat...
Ja, ja.
Dan is dat... het probleem is dat ik dat zelf niet zie. Ja. Waarom moest die organisatiestructuur gewijzigd worden? In 2013 is er, zoals het daarnet al aangegeven geweest is er eigenlijk één algemeen directeur aangesteld geweest voor OC&W en gemeente. Op dat ogenblik is dat eigenlijk een heel goede keuze geweest, omdat er toen eigenlijk in de pijplijn zat dat er een nieuw decreet lokaal bestuur zou aankomen. Dat heeft iets langer op zich laten wachten. Dat is uiteindelijk pas in werking getreden van 2019, maar dus in 2013 was dat toen eigenlijk redelijk vooruitstrevend. Het feit dat die twee organisaties samengingen vraagt natuurlijk om een andere manier van samenwerking als daarvoor. Een andere reden om de organisatiestructuur te wijzigen was ook dat er eigenlijk binnen de huidige dienstverlening heel veel expertise in huis is, maar dat die eigenlijk verder moet geborgen worden. Er zijn heel veel mensen die daar alleen een expertise hebben opgebouwd en natuurlijk zorgt dat ervoor dat die dienstverlening dan niet altijd gegarandeerd kan zijn. Dus dat is ook iets wat dat zeker meegenomen moest worden naar de nieuwe organisatiestructuur. Ook de samenwerking met Nederland moest eigenlijk een plaats krijgen binnen die organisatiestructuur, omdat er toch wel veel aandacht naar gaat, zowel vanuit de personeelsinzet, maar ook naar samenwerkingen die dat op die verschillende departementen een impact hebben. Vanuit de verschillende sectoren, vanuit Vlaanderen, wordt er eigenlijk ook heel hard ingezet op een meer geïntegreerd verhaal. Dat wil zeggen dat vrije tijdsdiensten zoals sport, jeugd en cultuur, die dat vroeger echt meer elk op zijn eigen sector zaten, dat die eigenlijk gevraagd worden om veel intensiever samen te werken en eigenlijk over de muurtjes heen kijken. Ook in het welzijnslandschap is die tendens zich volledig aan het manifesteren. Ik denk dat de eerste lijnzone en het geïntegreerd breed onthaal zijn daar echt voorbeelden van, waarin dat we stellen dat welzijn en zorg hand in hand gaan. Het is vaak dat mensen in armoede, dat die soms ook gezondheidsproblemen hebben, dus dat zit dikwijls aan elkaar verbonden. En dan is het ook belangrijk dat die mensen niet overal hun verhaal moeten doen, maar dat er heel intensief wordt samengewerkt tussen die verschillende sectoren. Dan zijn er ook nog tal van maatschappelijke uitdagingen die dat op ons afkomen rond duurzaamheid, kernversterking en al die zaken. Dus dat waren allemaal zaken die dat op onze organisatie afkwamen en waardoor dat het toch wel nodig was om die organisatiestructuur te wijzigen. Wat willen we bereiken? Eigenlijk staat op onze opdracht heel duidelijk geformuleerd in het decreet lokaal bestuur met de volgende zin. Hè. Onze opdracht is op het lokale niveau duurzaam bijdragen aan het welzijn van de burgers en dit op een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige wijze. Voor mij is dat kort samengevat. We zijn er eigenlijk voor onze burgers en voor ons grondgebied. Wat is er allemaal al gebeurd? Er is eigenlijk al een hele weg afgelegd. En zoals Stijn daarnet al zegt, ben ik eigenlijk degene die dat dan nu mag presenteren. Maar heel veel werk is er eigenlijk gebeurd al voordat dat ik eigenlijk aangesteld ben. Zoals dat jullie kunnen zien, is er gestart geweest met die individuele gespreksrondes tussen personeel, burgemeester en de eerste schepenen. En dan zijn er in 2019 is het managementteam gestart met werksessies om te kijken welke inhoudelijke zaken dicht bij elkaar lagen en waar dat er eigenlijk beter samengewerkt kan worden, welke diensten naar elkaar toe getrokken moeten worden en waar dat we clusters gingen maken. Die oefening is dan verder gezet in 2020. Ondertussen is er ook een begeleidingstraject opgestart rond het nieuwe dienstverleningsconcept. En ergens in het voorjaar van 2020 is daar toch wel, kwam daar ook wel tot uiting dat dan een weerslag ging hebben op de organisatiestructuur. Die twee zijn dan ook gematcht met elkaar. Op 28 september, dat was nog 3 dagen voordat ik effectief in dienst ben gekomen, maar heb ik eigenlijk het eerste managementteam kunnen bijwonen en waar dat we eigenlijk het eerste echt nieuwe voorstel van de organisatiestructuur hebben voorgelegd. Er was al eens een keer dat op het managementteam geweest. Die opmerkingen zijn toen meegenomen samen met dat dienstverleningsconcept en dan inderdaad nog de input die dat ik zelf had. Is dat eigenlijk allemaal samengebracht in dat voorstel op 28 september. Daaruit bleken nog wel, omdat er toch wel heel wat wijzigingen waren, onder andere door dat dienstverleningsconcept, zijn er eigenlijk nog enkele individuele gesprekken geweest met diensthoofden en leden uit het managementteam, om daar de organisatiestructuur toch verder te verfijnen en te bepalen waar dat de hiërarchische lijnen eigenlijk zaten. Dan is er een eerste terugkoppeling geweest naar het college op 12 oktober om te zien of dat we eigenlijk op de juiste, op de juiste golflengte samen zaten, omdat dat toch wel belangrijk was. Daar is dan voor een gedeeltelijk daar is wel feedback gegeven, maar eigenlijk waren zij het in grote lijnen, denk ik, eens met ons voorstel. En dan zijn we eigenlijk verder aan de slag gegaan om ook de financiële haalbaarheid van het gegeven na te kijken. En dan is er eigenlijk op 26-10 een definitief voorstel naar voren gebracht. En dat is dan uiteindelijk naar het vakbondsoverleg geweest. En dan zijn alle verschillende diensten tegen vandaag eigenlijk ingelicht geweest van het nieuwe voorstel van het nieuwe organisatiestructuur. Welke uitgangspunten hebben we gehanteerd? Want het is natuurlijk belangrijk dat je een kader hebt om binnen te werken. Het organogram moest een ondersteuning zijn voor onze opdracht, maar moest ook eigenlijk zorgen dat we het dienstverleningsconcept op termijn kunnen uitrollen. Het is ook een duidelijke weerspiegeling van de dagelijkse werking in kader van backups en groepen die intensiever zullen samenwerken. We willen weg het is belangrijk dat we deskundigen hebben, maar we moeten proberen van die kennis te delen en te borgen binnen onze organisatie en dat iets breder dan één persoon. Dus dat is echt belangrijk dat we daar ook op inzetten in onze structuur, dat dat duidelijk is voor de werknemers. En het is ook een toekomstvisie voor de komende 2 à 3 jaar. Wil dat zeggen dat we binnen twee à drie jaar alles overhoop gooien. Nee, de grote structuur is de bedoeling dat we die langer houden. Maar we zijn er ons wel van bewust dat een organisatiestructuur, dat die mee moet met zijn tijd. En dat we eigenlijk nu heel moeilijk kunnen inschatten wat dat er binnen twee à drie jaar misschien van nieuwigheden op ons afkomt. Dus kleine aanpassingen zullen er ongetwijfeld nog wel nodig zijn. Wat dat ook een belangrijk is natuurlijk, hè, we kunnen een organogram maken zo groot als dat we willen, maar het moet ook financieel realistisch zijn. Het moet eigenlijk betaalbaar blijven, want als dat op lange termijn niet betaalbaar is, ja, dan zijn we aan het dromen, maar dan kunnen we het niet uitrollen. Het is een geïntegreerde structuur, waar dat we eigenlijk, ja, omdat we het nog wel moeten zeggen wat dat OCMW en gemeente is, doen we dat, maar eigenlijk is het voor ons één structuur. Er wordt prioriteit gegeven aan het verder professionaliseren, zodat eigenlijk processen kunnen geoptimaliseerd worden en dat we van daaruit eventueel kunnen bijsturen naar toekomstige personeelsnoden. Het is heel moeilijk om die zaken nu al in te schatten wat het effect heeft van die verdere professionalisering. Dan kom ik eigenlijk tot de daadwerkelijke organisatiestructuur. Zoals jullie boven kunnen zien, zien we daar de beleidsorganen, hè, waar dan natuurlijk intensief mee samengewerkt wordt. En waar de algemeen directeur en financieel directeur eigenlijk de verbinding zijn tussen beleid en administratie. We hebben daar Nederland als een grote blok boven gezet, omdat ze eigenlijk organisatiebreed toch wel een impact hebben op onze organisatie. En dat daar een wisselwerking is, ook zowel met het beleid als met de administratie. Dan, daaronder hebben we een hele grote blok dienstverlening gezet. Ik denk dat dat evident is. Alles wat wij doen als organisatie is dienstverlening naar de burger. Op een rechtstreeks of onrechtstreekse manier, maar al die mensen dragen een steentje bij tot de dienstverlening van de burgers, aan de burgers. Interne werking is personeelsdienst en ICT. Dat is iets minder rechtstreeks, maar komen natuurlijk ook in contact met de burger. Financiën even goed, die hebben ook contact met de burger. Zo hebben we ook nog cluster omgeving, welzijn en zorg, vrije tijd, technische dienstverlening en onderwijs. Die blauwe blokjes, zoals dat je kan zien, schuiven die eigenlijk, gaan die helemaal horizontaal doorheen de organisatie, omdat zij ook een taak hebben om eigenlijk ondersteunend te werken naar die verschillende departementen toe. Dat zijn ook die pijltjes dat er constant wisselwerking moet zijn. Dan ga ik verder naar de effectieve structuur. We hebben dat opgedeeld in verschillende departementen. En het departement dienstverlening is eigenlijk het eerste, de lange oranje blok van daarnet, waar een nieuw departementshoofd zal aangesteld worden. Zoals je onderaan kan zien, en dat is eigenlijk, ja, zo is het voor de rest van de organisatiestructuur ook opgevat, zie je onderaan altijd een cluster van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de taken die dat erboven zijn omschreven. Het is dus niet meer zo dat we voor elke persoon effectief iemand in dienst hebben. Maar we zijn er ons wel van bewust dat medewerkers uiteraard niet één op één inwisselbaar zijn, zal ik maar zeggen. Hè. Er zijn soms zo'n specifieke zaken dat er natuurlijk wel een deskundigheid iets meer ligt bij een medewerker. Maar de dienstverlening moet eigenlijk gegarandeerd kunnen blijven. Zo hebben we hier twee deskundigen voorzien voor dit departement. Vier administratief medewerkers en 4,5 onthaalbediendes. Dat zijn FTE's, dus er staan ook geen namen op. Dat sowieso niet, maar ik wil maar zeggen, dat gaat een beetje in elkaar over. Een administratief medewerker en een onthaalbediende. Er zijn administratief medewerkers die geen onthaal zullen doen, maar er zullen ook onthaalbediendes zijn die dus wel ook nog administratief werk op zich nemen. Het volgende departement is het departement interne werking en financiën. Financiën is eigenlijk zoals de situatie zoals ze nu is, hè, met de financieel directeur en twee boekhouders. Dat is eigenlijk identiek aan de huidige situatie. Maar het departementshoofd interne werking is nieuw. Het departementshoofd interne werking zal eigenlijk mee instaan voor de kwaliteitszorg, organisatiebeheersing en interne controle. Dat is iets dat eigenlijk ook al mee opgenomen was in het meerjarenplan om daar steviger op in te zetten. En in dat departement werkt dan een B4, B5-deskundige ICT. Is dat, ik zeg dat nu wel specifiek, omdat dat denk ik een van de weinige jobs is waar we moeilijk alle kennis kunnen delen. Maar ook daar zullen we proberen van daar voldoende backups te voorzien. En dan hebben we daar ook nog een deskundige voor beleidsondersteuning op dit moment. En dan 0,8 administratief medewerker voor personeelsdienst. En nog een deskundige voor personeelsdienst ook. Die twee zorgen ook voor elkaars backup en de beleidsmedewerker en de algemeen directeurs, die staan ook voor elkaar in backup. Dat is voor de beleidsorganen te kunnen organiseren. Dan kom ik aan het departement omgeving. Dit is eigenlijk een nieuw departement. Hè. We hebben natuurlijk, die thema's worden natuurlijk nu ook al behandeld. Maar er is daar wel echt stevig ingezet naar personeel. Er komt een extra departementshoofd, waar dat de bedoeling is dat daar op een strategische wijze wordt ingezet rond al die thema's en minder vanuit de expertise van al die individuele deskundigen die dat er nu zijn. In totaal zitten daar 4,4 deskundigen, 3,4 op B-niveau en eentje op C4, C5 niveau. Dat is nog altijd één extra ten opzichte van de huidige structuur. En dat wordt eigenlijk ingezet op mobiliteit en lokale economie. Wat dat toch wel iets is, mobiliteitsgewijs, dat zeker een belangrijke is met alle uitdagingen die daar op ons afkomen. Een volgende departement is welzijn en zorg. Het is het departement, denk ik, dat eigenlijk al het meeste vorm heeft, omdat het departementshoofd daar begin september is aangesteld geweest. Dat valt eigenlijk in twee delen. Hè. De sociale dienst, dat aangestuurd wordt door een diensthoofd met alle maatschappelijk werkers. En dan nog het loket zorg en gezondheid, dat eigenlijk aangestuurd wordt door het departementshoofd. Die VTE's die dat daaronder staan, zijn eigenlijk de huidige VTE's die dat er nu ook zijn. Bij de sociale dienst is het eigenlijk op termijn de bedoeling dat daar ene persoon gaat afvloeien. Nu, dat is een vrij jong team, zal ik maar zeggen. Dus dat zal als een opportuniteit zich voordoen of als er toevallig iets moest gebeuren, dan zal dat. Maar dat is niet de bedoeling dat daar een ontslag komt. Dat is trouwens nergens niet bij een afvloeiing de bedoeling. Dat is altijd op een natuurlijke wijze. Dan hebben we het departement vrije tijd, waar ook wel het een en ander verschuift naar VTE's. Uiteindelijk zijn het aantal VTE's vrij vergelijkbaar. Bij huis van het vrije tijds, het departementshoofd, dat is er al. Hè, dat is Stijn Schrove, iedereen kent die wel. En daar zit eigenlijk Huis van het Kind onder, waar dat we eigenlijk naar VTE's juist hetzelfde voorzien dan dat er nu is. Bij het vrije tijdsluik zijn er wel wat verschuivingen. Wat bedoel ik daarmee? Bij de bibliotheek en de bibliotheekmedewerkers, daar gaan we eigenlijk naar 0,9 VTE's ongeveer afvloeien. En die VTE's zullen dan gebruikt worden om op termijn iemand voor cultuur en toerisme aan te werven. Hè. Dus de bedoeling is dat er eigenlijk een verschuiving komt en dat het cultuuraanbod en bijvoorbeeld het activiteitenaanbod dat er in de bibliotheek is, dat dat opgenomen wordt door die medewerker. Dus dat is eigenlijk dezelfde competenties en de bedoeling is dat dat daar dan wordt op ingezet. Dus die deskundigen zijn de deskundige sport, jeugd en cultuur, zal ik het maar zeggen. De bedoeling is ook dat zij beter elkaars werking leren kennen. En dan hebben we daar nog de zaalwachters die voorzien zijn. Dan hebben we, zoals dat iedereen de technische dienst wel kent, hè, is er een departementshoofd technische dienstverlening. Dat is een van de departementshoofden dat ook al aanwezig is. En daar zal eigenlijk in twee blokken gewerkt worden. De werken in eigen beheer, de klassieke technische dienst zal ik het maar noemen, met drie ploegbazen en dan de VTE's. In totaal zou daar in principe 0,5 afvloeien van die VTE's. En die gaat dan eigenlijk over naar schoonmaak. Dus in principe over heel dat departement zijn de VTE's ook hetzelfde. Naar schoonmaak en technici, zal ik het maar zeggen. Maar er is dus een halftijdse VTE van technische dienst naar schoonmaak gegaan. Daar is iemand extra bijgekomen en dat heeft natuurlijk ook een impact op andere beleiddepartementen. En dat is eigenlijk schoonmaak en aankopen. De aankopen en de aankoopcentrale die zitten nu voornamelijk bij de financiële dienst. en ook bij de technische dienst een beetje afhankelijk. Dus dat wordt daar gecentraliseerd. En schoonmaak, de aansturing daarvan zit nu voorlopig bij iemand van de sociale dienst. En dat is ook niet alle dienststof van de sociale dienst. En dat komt dan ook hier te zetten. Dus daar komt ook een stukje van het takenpakket naar hier. Dus het is soms wel een puzzel, maar uiteindelijk... is dat dan een takenpakket dat wel mooi in elkaar vloeit en dat valt dan onder de technische dienst. Als laatste hebben we eigenlijk het onderwijs met gemeentelijk onderwijs en de muziekacademie, waar dat op zich eigenlijk heel weinig wijzigingen zijn. Enkel de uren die daar extra voorzien werden voor de muziekacademie, bovenop de uren die dat wij krijgen vanuit het onderwijs, zullen daar van de administratief medewerker die uren ook afgebouwd worden. Dat gaat denk ik over een 12-tal uren die dat op termijn zullen afgebouwd worden bij een pensionering. Misschien even kort, zijn er hier vragen over? Of ga ik in één keer verder naar hoe dat we verder gaan in de toekomst?
Voor die afbouw van het onderwijs, gaat dat over de muziekacademie of gaat dat over de bijkomende uren gemeentelijk onderwijs voor de lagere school?
Hier is dat de muziekacademie.
Want in de gemeenteschool hebben wij ook nog een aantal uren die ze zelf financieren.
Die dat hier in het voorstel zijn opgenomen is eigenlijk van de muziekacademie.
Ja. Mm-hmm.
Nog iemand vragen of kan Lisbeth verder gaan met de uiteenzetting? Oké, Lisbeth, dan denk ik dat je kunt verder gaan.
Ja. Ja. Dan is eigenlijk het laatste. Wij hopen natuurlijk vandaag dat dit punt wordt goedgekeurd op de gemeenteraad. Want dan begint het werk pas. Nu is dat een voorstelling van een tekening. Maar de bedoeling is dat we effectief aan de slag kunnen gaan. En dat begint met de aanwerving in 2021. De bedoeling is dat we daar ook naar personeels... dat we proberen van meer in te zetten op ons eigen personeel. Dus we gaan kijken van hoe dat we mensen meer kansen intern kunnen geven. En dus die aanwervingen gaan voor een stukje gefaseerd verlopen. Dan als die mensen zijn aangeworven, dan is de bedoeling dat als het departementshoofd is aangesteld, dat die samen met de medewerkers verder dit concreet gaat uitrollen. Het is niet de bedoeling, dit is een tekening. Zeker alles is nog niet afgeklopt, er is ook nog niet voor alles een oplossing. Het is de bedoeling dat die departementshoofd samen met de mensen dan aan de slag gaan. Een van die vragen die dat er straks trouwens ook gevraagd is van wat zit er nog in de planning voor personeel, was onder andere ook, wij gaan een bureau aanstellen om ons mee te begeleiden in het beschrijven van de nieuwe functiebeschrijvingen. Daar is ook een budget voor voorzien. Die nieuwe functiebeschrijvingen is een logisch gevolg, want er zijn wel takenpakketten die anders zullen ingevuld worden. Ook de rechtspositieregeling, daar zijn wij vandaag in het managementteam al ijverig aan bezig geweest, zal ik maar zeggen. En het is de bedoeling dat we daar in januari ook een eerste gedeelte zouden op de gemeenteraad kunnen brengen over de nieuwe rechtspositieregeling. Maar dan moet natuurlijk eerst nog naar het vakbondsoverleg. Dus hopelijk krijgen we daar ook een goal voor die aanpassingen. Dat is maar een gedeelte. Hè. En dan is het ook nog de bedoeling dat we eigenlijk heel het evaluatiesysteem en het feedbacksysteem onder de loep gaan nemen. Maar ik denk dat dat eerder iets zal zijn voor eind 2021, 2022, want we moeten ook zien dat het natuurlijk realistisch blijft. En dan zal ik nu even stoppen met mijn scherm te delen. Zijn er nog vragen?
Ik dacht, Sofia, had jij nog een vraag? Ik zag dat net nog niet passeren.
Ja, niet per se een vraag, maar Lisbeth, bedankt voor de toelichting. Voorzitter, even op uw speech. Ze zeggen wel eens eigen lof stinkt, dus ik ben blij dat deze vergadering online is. Ik wil hierbij zeker het personeel niet in twijfel trekken. Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Maar Maurice, jij was daar toch ook al bij als schepen, hè? Dus wat ging er toen dan zo fout dat er nu zo goed is?
Als voor sommige mensen vorige legislatuur alles wat personeel betrof naar zichzelf toetrekken, zonder informatie te delen, dan krijgt men toestanden tot waar men gekomen is. Ik kan er niet duidelijker over zijn.
Sophie, ik kan er ook nog even tussen.
De avond, nee, ik wil er nog één ding over kwijt. Omdat we de avond van de verkiezingen hebben samengezeten met dus de nieuwe coalitiepartner, heb ik de huidige burgemeester ingefluisterd wat het eerste punt moest zijn waar werk moest van gemaakt worden. En Stijn, nu mag u het van mij overnemen.
Ik wou eigenlijk hetzelfde zeggen en dat wil ik hier ook even benadrukken. Als we met die ploeg gestart zijn, en Sophie, dat gaat niet over eigen lof, want ik wil hier het lof volledig en heb ik ook daar straks proberen te verduidelijken. Ik denk dat we mij allemaal heel blij mogen zijn dat dat personeel, ondanks wat er sinds 2013 gebeurd is en wat dat ze in 2016 hebben laten kennen en ook heel duidelijk hebben aangegeven, van kijk, zo kan het niet meer, het loopt zo niet. Waar dat ook op de gemeenteraad, en ik heb het er straks toegelicht, omdat ik het eigenlijk volledig wil brengen, omdat er tijdens de gemeenteraad van de vorige legislatuur niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, misschien 10 keer aangehaald is vanuit de oppositie, van kijk, mensen, alstublieft, pak dat vast. Hè. Als het personeel zegt, wij hebben geen voeling meer met bestuur. Wij hebben een bestuur dat ver van ons personeel staat. We hebben een bestuur dat niet weet over waar het gaat. We hebben een bestuur dat totaal niet aanwezig is op de werkvloer, waar wij geen contact mee hebben. Neem dat gesprek op. Ga daarmee aan de slag. We hebben die vraag ooit gesteld en degenen die al langer in de gemeenteraad zitten, zullen dat kunnen beamen. Aan de voorzitter van de gemeenteraad van kijk, je ziet dat die kloof er is, je ziet dat dat verslag er is van 2016. Je hebt al 3 jaar verspeeld dat er geen organogram gekomen is.
Sophie,
laat me even uitspreken. Gaat dat gesprek aan. Hè? Gaat dat gesprek aan en neemt dat gesprek op. Als je dan 3-4 keer moet vragen hoe ver staan we met dat gesprek en de voorzitter van de gemeenteraad moet na een jaar zeggen op de gemeenteraad ik heb de tijd niet gehad om met personeel te spreken, dan is dat heel erg voor personeel. Wat dan Maurice daar straks zegt, hè, omdat je zegt van Maurice, jij zat er vroeger toch ook bij, ik zal er meer over zeggen, dat is het eerste dat Maurice gezegd heeft. Stijn, als er één ding is dat uit het slot moet getrokken worden en waar we eerst werk van moeten maken, dan is het het personeelsbeleid. Daar zitten we diep, niet diep, daar zitten we ontzettend diep. Hè. Dat was de eerste bekommernis van Maurice en daar hebben we toen samen met de coalitiepartner heel duidelijke afspraken over gemaakt van kijk, we gaan dat actief terug opnemen. We gaan actief in overleg gaan met dat personeel. Elk personeelslid is uitgenodigd om zijn verhaal te komen brengen. En ik ga hier echt niet in detail gaan, Sophie, want daar haalt niemand niks mee met te gaan zeggen wat hij daar allemaal komen zeggen is. Maar ik kan u wel één ding zeggen, dat de noodkreet en de vraag, hè, om terug een bestuur te hebben dat aanwezig is op de werkvloer, dat hij groot was. En ik zal er iets anders bij zetten ook, hè. Dan mogen jij gerust weten, want je bent misschien het juiste gemeenteraad zitten om dat te vragen. Wat dat er ook dikwijls in naar voren gekomen is, en dat is ook iets dat we meegenomen hebben, is, we hadden nog even een burgemeester die aanwezig was op het gemeentehuis. Hè? Die is gestopt en daarna hebben we een burgemeester gehad die we amper of niet gezien hebben op het gemeentehuis. Ik durf dat zo tegen u zeggen, maar dat was wel de situatie. Dus wat het personeel daar had, hè, is 3-4 jaar de burgemeester die dat er was, waar dat de kloof aan het groeien was, waar dat er niks mee gebeurd is, waar dat er geen organogram gekomen is. En dan, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar dat is wel de samenvatting en de conclusie van een heel aantal van die gesprekken, is er een bestuur gekomen en een burgemeester die dat helemaal niet meer aanwezig was op het gemeentehuis. En dan hebben wij gezegd, en dat was trouwens Maurice Helze, een van de eersten in om te zeggen van kijk, ik wil mij daarmee achterscharen. Wij gaan aanwezig zijn op het gemeentehuis, we gaan dagcolleges doen. Als Maurice 2 dingen heeft gezegd, is van kijk, ik wil alles doen om mee te zorgen dat wij die dagcolleges gaan doen. En 2, we maken absolute prioriteit van dat personeelsbeleid. En dat hebben we willen doen. En ik zeg het nog eens, en heb ik dat straks ook heel duidelijk willen zeggen, want als je spreekt over eigen lof stinkt, ik raad u aan, Sophie, je moet dat echt eens doen. Hè. Je moet de gemeenteraadsverslagen van de laatste 4 jaar van de vorige legislatuur eens lezen. Dat is geen verwijt, maar het is wel een situatie waar er constant gewezen is op de problemen met personeel. Waar dat er, je moet dat eens proberen uit te leggen in een bedrijf. Hè, waar dat je in 2013 een hoop personeelsleden bijeenbrengt en waar dat je er niet in slaagt als bedrijfsleiding, als bedrijfsbestuur, om op 4-5 jaar tijd een organogram voor dat personeel te kunnen klaarstomen. Als je daar niet in slaagt, dan moeten we niet naar het personeel kijken, dan moeten we naar uzelf kijken. En ik vind dat we dat moeten doen. En ik zeg hier niks dat ik ook niet 5 jaar geleden gezegd heb. Want als je naar de gemeenteraad gaat kijken, er is van eenheid toen een agendapunt op een agenda geplaatst. Letterlijk met te zeggen, kijk, neem dat organogram vast. Dat is niet in de laatste maanden voor de verkiezingen gebeurd. Hè. Dat is 2 jaar voor de verkiezingen. Van mannen, kijk, start daarmee. Begint daarmee. Dat is heel dikwijls gezegd, we zijn daarmee bezig. Als er nog één ding naar boven gekomen is in de gesprekken met personeel, dan is het wel van, kijk, we zijn totaal niet betrokken geweest bij dat organogram. Dat is heel dikwijls aangekaart, heel dikwijls gebracht. Niet op een verwijtende manier, hè. Want als vorige legislatuur met een heel constructief punt op een agenda geplaatst vanuit de fractie eenheid. En wat er gezegd is van mensen, spreek met je personeel, werk aan een organogram. En op die moment was er nog 2 jaar over, 2 jaar, om dat organogram klaar te krijgen. Men heeft dat niet klaar gekregen. En het is daarom, en dat wil ik hier even zeggen, wij hebben dankzij het personeel dat zich daarmee achtergezet heeft, op diezelfde 2 jaar van deze legislatuur, terug van nul begonnen, de kloof terug proberen dicht te rijden en gezorgd dat er hier binnen de 2 jaar een organogram op tafel ligt. En dat heeft niks te maken met eigen lof. Dat heeft gewoon te maken, en dan kijk wel naar mijn college. Hè? Naar mijn college, inclusief onze coalitiepartner, die dat er mee voor gezorgd hebben dat ze week na week, al 2 jaar lang, hè, elke maandag, 's morgens om 8 uur aanwezig zijn om mee te werken aan dat beleid. En dat, die vergaderingen zijn niet op een avond op een paar uur. Hè. Dat zijn vergaderingen van 8 uur 's morgens. Vandaag was het 1:30 voordat die vergadering gedaan was. Elke week. 51 weken op een jaar. Hè. Dat is 50% meer als de legislatuur daarvoor over diezelfde 2 jaar. Dan moeten we niet spreken over eigen lof, dan spreek ik over engagement naar een personeel toe. Dat noem ik dat. En daar neem ik geen woord van terug. En dat als er één plan is, is de eerste instantie voor dat personeel dat mee dat traject heeft willen lopen.
Ja, maar ik wil daar nog wel eens iets zeggen. We weten ook allemaal dat er nog één belangrijk ding was, waardoor dat er verschillende dingen niet zijn kunnen uitvoeren. We mogen hier geen namen noemen, dus ik ga dat ook niet doen. Die persoon, die is nu vervangen, dus dat is ook allemaal goed. Dat is ook iets dat door GBL gestart is, dat jullie hebben kunnen afwerken en zo kan de werking beter gaan.
Sophie, ik ga niet ingaan op die gesprekken die dat er gevoerd zijn, hè, maar wat dat betreft, hè, en dat is misschien een van de zaken die daar misschien het pijnlijkste naar voren gekomen zijn in de gesprekken met personeel, is dat ze het gevoel hebben dat er veel over gepraat werd in de vorige legislatuur, maar dat er concreet niks aan gedaan is. En wat dat traject betreft, dat durf ik u ook zeggen, dan zijn we ook terug van nul gestart. En zijn we gelukkig, en daar ben ik echt blij van, heb ik ook vorige gemeenteraad gezegd, als er een kloof is tussen iemand en de organisatie, dan heeft niemand daar belang mee met erop te schieten. En het is ook, en dat durf ik hier ook zeggen, het voordeel geweest dat diezelfde persoon mee in dat traject dat we opgestart hebben gezegd heeft van, ik besef waar dat de kloof hier is. We gaan er een daling over sluiten, want dat heeft meegezorgd dat we met de organisatie kunnen staan waar dat we nu staan. Dus dat vergt niet alleen, Sophie, dat er iemand wel of niet op die positie zit of wat dan ook. Dat is een samenloop van omstandigheden, maar dat krijg je niet verwezenlijk, geloof me vrij, door elke week of om de 2 weken maar een paar uur op een avond op een gemeente naast te komen zetten. Dat krijg je alleen opgelost. En ik kijk misschien naar de verkeerde persoon, want uw vader is burgemeester geweest. En daar wil ik hier geen afbreuk aan doen. Die was aanwezig op het gemeentehuis. Hè? Maar dat krijg je niet alleen rechtgetrokken. Ik heb hier het geluk gehad dat ik een volledig college mee achter mij staan had, die dat volledig mee hebben willen waarmaken. Door 50% meer collegevergaderingen te doen en daardoor elke week mee actief aan te werken.
Merci dat je dan toch respect hebt voor mensen die dat dag in dag uit mee bezig zijn geweest. Dank je wel.
Daar heb ik geen enkel probleem mee met dat zeggen, maar ik wil, en dat heeft niks met eigen lof te maken, maar het traject dat hier voor ligt, ik denk dat je daar weinig op kunt aanmerken en ik denk dat je daar naar het personeel moet kijken, maar dat je ook blij moet zijn dat college dat heeft kunnen klaarspelen om dat op die 2 jaar terug recht te trekken. En dat heeft niks met eigen lof te maken, dat is gewoon een vaststelling. Punt. Herman gaat ook nog een vraag.
Ik had eigenlijk vooral ook een beetje dezelfde opmerking. Ik vind zeggen dat er niets gebeurd is, vind ik wel jammer. Want ik heb straks zelf gezegd, er lag een organogram. We hebben het eigenlijk uit respect voor de nieuwe beleidsploeg, hebben wij het niet op de gemeenteraad gebracht. Met gedacht van, dan kan de nieuwe beleidsploeg starten met een nieuw beleid. Dat is de reden waarom dat wij het organogram dat toen klaar lag, niet op de gemeenteraad hebben gebracht.
Herman.
Het is goed dat jullie, wat mij leven uitlaat, is goed dat jullie voortwerken. En je mag een beetje zeggen dat je iets goed gedaan hebt, maar dat natrappen, dat hoeft hier echt.
Herman, dit gaat echt niet over natrappen en ik wil u daar toch wel eens even iets over zeggen. Als je zegt, uit respect voor de nieuwe ploeg, hebben we dat niet op de gemeenteraad gebracht. Hè? Daar raad ik u één ding aan. Ga naar de verslagen van de gemeenteraad en dan moet eens naar het gemeenteraadsverslag gaan van 27 augustus 2018. Misschien dat jij toen al door had dat er een nieuwe ploeg ging aankomen, maar volgens mij lagen de verkiezingen 4 maanden na datum. Hè? Toen hebben jullie in allerijl een organogram zelf op de gemeenteraad gezet. Hè? Niet uit respect voor de nieuwe ploeg eraf gehaald, maar dat is eraf gehaald, en ik zie ze hier nu niet direct zitten, door Aan Willems, met de melding van ja, we gaan dit punt uitstellen. Niet omdat we denken dat we er niet meer gaan bij zijn bij de verkiezingen, maar we gaan dit punt uitstellen omdat het procedureel niet in orde is. Het protocol van de vakbond was niet tijdig aan het dossier toegevoegd. En dan is er gezegd, we gaan het er in september terug opbrengen en dan is het niet meer gebeurd. Dus sorry dat ik dat nu zeg, Herman. Verslagen zijn verslagen en prietpraat moeten ergens anders gaan verkopen. Jan gaat ook nog graag het woord.
Ja. Ik denk dat ik zo'n beetje objectief kan oordelen over de hele situatie, omdat ik eigenlijk nu in de oppositie zit en toen in de oppositie zat. Het groot verschil is dat ik nu positiever overkom, maar dat heeft niks te maken met mij of een andere manier van doen. Het gaat er gewoon over op het ogenblik dat je vertrouwen hebt in mensen, dat je de indruk hebt dat die open en eerlijk zijn, dan bekijk je ook de zaken heel anders en dan wil je met hen samenwerken. Ik kan zeggen dat ik dat vroeger nooit gehad heb. Een typisch voorbeeldje is, daarnet stemt een fractie in oppositie tegen een meerjarenplan zonder enige verantwoording. In 30 jaar hebben wij dat nooit gedaan. Wij hebben ofwel ons onthouden, eventueel om een serieuze reden tegengestemd, maar wij hebben altijd gezegd wat er ons dwars zat. Als je op die manier werkt in oppositie, wel proficiat. Nu, de lof van een ander. Hè? Ik moet zeggen, ik ben trots op jullie. En ik ben trots op Herentout en zijn personeel op het ogenblik. Ik ga eventjes de historiek zoals ik hem zie schilderen. In 16, als de vorige ploeg eraan kwam, dan zaten we met een echte malaise tussen het personeel. Er waren mensen die ziek bleven en er werd veel geklaagd en er werd nog meer geroddeld onder het personeel. De reden is eigenlijk namelijk simpel. Ze hebben dan net geen namen genoemd, ik ga ze ook niet noemen. Maar op dat moment hadden we een nieuwe schepen. Die kwam over van het OCMW en die had in het OCMW zo serieus zijn best gedaan om stemmen te halen en daar nieuw personeel binnen te halen, dat hij apropos niet kon betalen, dat er ineens in het begin van de vorige legislatuur een pak afdankingen moest komen bij het OCMW, wat heel wat mensen natuurlijk nogal pijn deed. Om u te illustreren hoe die eigenlijk te werk ging, op een gegeven moment komt het OCMW voor de pinnen met een tekort van €250.000 op een budget of een toelage die ze kregen van, ik denk, 1,2 miljoen of zoiets, die per ongeluk dubbel uitgegeven waren. Kun je je voorstellen? Dus zo ongeveer bijna een kwart van, of 20% van hun budget hadden ze te veel uitgegeven per vergissing. Als je alleen maar stemmen aanhaalt of probeert te winnen door personeel aan te halen en u niks aantrekt van de werking, dan loopt het mis. Nu, herhaaldelijk hebben wij in die periode tussengekomen met de hele oppositie. U was erbij, meneer de burgemeester. En wij hebben altijd het antwoord gekregen dat dat zou verbeteren zodra dat organigram er was. In IDW is dan begonnen met zijn doorlichting. En daar is uitgekomen wat u allemaal gezegd heeft. Maar het sterkste was dan eigenlijk, en dat is weer zo een van die dingen die dan mij serieus de keel uitgangen hebben altijd. In het najaar van 2016 kwam er een verslag van het managementteam. waarin dat zo ongeveer gezegd wordt dat die malaise voor een groot stuk te danken was aan de oppositie die kritiek gaf op het personeel. Nu, u weet zo goed als ik dat wij nooit kritiek gemaakt hebben op het personeel, maar dat wij wel op de aansturing van dat personeel wat te zeggen hadden. En dat we dat eigenlijk op de korrel namen. Het werd dus duidelijk dat eigenlijk op een heel laffe manier men hun eigen verantwoordelijkheid naar de oppositie wou toesturen. Dat is niet één keer gebeurd, dat was bijna een methode die men gebruikte om zijn eigen falen weg te werken. Dat doorlichtingsverslag dat sprak van een gebrek aan betrokkenheid van het uitvoerend bestuur. Een kloof tussen personeel en bestuur, gebrek aan opvolging en duiding van beslissingen. Men wist gewoonweg niet waar men aan toe was in de administratie. Er was geen overleg en een gebrek aan kennis van wat op de werkvloer gebeurt. Er waren mensen die wel vertelden wat er moest gebeuren, maar dan voor de rest er zich echt niks van aantrok. En dat vind ik dan het sterkste en dat is iets wat wij ook ervaren hebben, denk ik. Om betrouwbaarheid van het bestuur dat zijn belofte niet nakomt. Als je mensen begint aan te werven om families achter u te krijgen bij de volgende verkiezing en ze dan daarna moet gaan afdanken, wel, dan heb je het wel verkorven, denk ik, bij heel veel mensen. Naar aanleiding van die doorlichting is dan in de gemeenteraad herhaaldelijk tussengekomen in 16, in 18, in 17. En wij hebben het college samen, denk ik, herhaaldelijk gevraagd om serieuze plannen voor te leggen. En de toenmalige voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Willems, is toen gevraagd door ons om eigenlijk een soort van gesprek te organiseren tussen de fractieleiders en personeel, om eens duidelijk te zeggen wat wij eigenlijk van de situatie dachten en wat eigenlijk ons standpunt was tegenover dat personeel. Daar is nooit wat van gekomen. Wat het organigram betreft, heeft op een gegeven moment de voorzitter, en ik denk dat daar door Maurice naar verwezen is, dat helemaal naar zich toe getrokken. Hij zou dat in orde brengen, maar er is nooit iets van gekomen. Een van de pijnlijkste momenten vond ik, en u heeft dat net naar verwezen, dat er moest gesproken worden over de aanpassing van de bijkomende pensioenpijler. En dat dat gesprek ineens, of die beslissing ineens weggeveegd werd, omdat er eigenlijk een pietluttig formeel aspect niet in orde was. En dus eigenlijk die mensen tot in deze legislatuur moesten wachten op die aanpassing. Ik moet zeggen, van het begin van deze nieuwe bestuursperiode en van die nieuwe bestuursploeg nu, is met personeel gesproken over de werking en de in de verschillende diensten. En zeker in die startperiode is er enorm hard gewerkt aan een tempo en een volume dat naar mijn mening echt niet haalbaar blijft. Nu is het een beetje realistischer geworden, vind ik, maar wordt er nog heel hard gewerkt. Ik realiseer mij dat. En zeker in de COVID-periode is er door personeel en door onder andere de burgemeester, vooral in samenwerking met Nederland, enorm veel gepresteerd. Ik denk dat men dat een beetje onderschat. Ik heb dat in de vorige 30 jaar, en dat gaat over verschillende periodes. Dat gaat over de periode van Esther Kamme, over Tuur Baten, over Roger Gabriels en over onze laatste, waar we best niet over praten, is er nooit zo hard gewerkt als nu. En als oppositie is het dan ook moeilijk om daar echt oppositie in de traditionele betekenis van het woord te formuleren. Maar ik denk dat ze in de meerderheid ook wel begrepen hebben dat wij oppositie voeren, maar op een heel andere manier dan eigenlijk sommigen in hun hoofd hebben. Ik moet zeggen, dames en heren van GBL, je moet uw strategie toch eens serieus gaan herbekijken, hoor. Want je bent echt niet goed bezig en je bent herentouw niet beter aan het worden aan het maken met uw gezever eigenlijk tussendoor en met uw muggenzifterij. De vorige jaren hebben dat bewezen. De kiezer heeft dat ook op zijn manier betoond. maar uw Frank schijnt nog altijd niet te vallen. Voor mij is het belangrijkste dat deze meerderheid betrouwbaar is en dat voor haar een woord is. Ze hebben beloofd dat er een reorganisatie ging komen en die is er. En in het recent verleden hebben we hetzelfde nog kunnen meemaken met project Dekbunders, met de ITM's in Steenweg. Ik begin mee opzet heel dicht bij huis. Cerneels, brandweerkazerne, Siete Verrijen, de vervanging door de van de Lux of door de Lux en Markt 21. De aanpassing van die fameuze aanvullende pensioenzuil, de werkelijke integratie tussen gemeente en OCMW, allemaal dingen die nu in 2 jaar op poten staan of die bezig zijn en waar eigenlijk in al die jaren onder hun beleid niks van gekomen is. Sorry. Ik denk als je echt over stinkende dingen praat, dat je dan even een paar jaar terug zult moeten gaan. Maar zeker en vast voor deze bestuursperiode. Wat de planning zelf betreft, heb ik eigenlijk weinig op te merken. De meeste dingen zijn gebleven wat ze waren, alleen zijn ze een beetje verschoven in tijd. Ik zal zelfs misschien nog even, als anderen aan het woord geweest zijn, op een paar elementen daarvan terugkomen.
Goed. Anne, wou jij nog tussenkomen over dit punt?
Eigenlijk wil ik daar liever niet over tussenkomen, maar ik wil toch wel eens mijn politieke agenda van destijds even naast die van jullie leggen.
Waarblief?
Dat ik mijn politieke agenda, ja, onze politieke agenda van destijds, toch eens even naast die van jullie wil leggen.
Mevrouw, ik zet mijn micro open om eens hard te lachen. Alsjeblieft. Ik denk niet dat je weet wat er aan de hand is.
Ik kan het woord vragen, hè.
Anne, wil je even toelichten wat je bedoelt met je politieke agenda naast die van ons leggen? Of naast wie zijn die van jullie? Wie bedoelen daarmee?
Gewoon de tijdspannen qua politieke bezigheid in onze legislatuur van onze schepenen naast
zo.
Die van jullie leggen. Ja, Jan, lacht maar heel hard.
Ik lach u vlak uit, mevrouw. Je weet niet wat er gepresteerd is de laatste jaren. En het pleit niet voor u dat je als laatste...
Ja, jij weet toch wel dat je zwijgen, want jij hebt nog nooit schepen geweest. Je weet niet over wat je spreekt. Ze zwijgt.
Mevrouw,
mensen,
ik denk dat Sophie
geweest,
en Herman mevrouw. Heel duidelijk waren en dat ik daar even toch wel op moest reageren qua tijd.
Anne, je mag dat gerust doen en daar heeft niemand een probleem mee dat je je politieke agenda naast die van iemand anders legt. Ik denk dat de slotconclusie is, en laten we ons daar dan mee afronden, dat we op deze 2 jaar een organogram hebben klaarliggen. Waar dat ik, als ik het zover dat ik het hoor, vanuit de GBL-fractie ook geen enkele inhoudelijke opmerking over heb. En laten we ons dan zo afronden dat we met allemaal super blij moeten zijn dat we dit hebben kunnen realiseren voor het personeel. Dat dat in deze 2 jaar is tot stand kunnen komen. En laat ons zo rap mogelijk, en dat meen ik echt waar, die 5 jaar dat eraan vooraf gegaan zijn en wat dat er toen ontstaan is tussen personeel en bestuur, laat ons dat afronden, definitief afsluiten en laat ons hopen dat wat dat er de laatste 2 jaar terug opgebouwd is, wat dat eraan vertrouwen gewonnen is, dat we dat blijven behouden. En dat gaan we niet behouden, en dat ga ik u straks ook nog, want ik zal er straks nog even op terugkomen, dat gaan we niet behouden door hier de dingen niet bij naam te noemen, door hier niet over de inhoud te spreken, maar op sociale media een hoop onzin uit te kramen. Hier moeten wij zorgen dat wij voor het personeel zorgen dat wij bezig zijn met beleid en dat wij niet bezig zijn, sorry dat ik het zeg Herman, dat straks met een gemeenteraadsbeslissing te noemen of te zeggen dat je iets gedaan hebt voor de nieuwe bestuursploeg, terwijl dat de verslagen van de gemeenteraad dat zwart op wit tegenspreken. Dat verdient het personeel niet, dat verdient de bevolking niet, dat mensen hier gewoon dingen komen vertellen die dat gewoon compleet onwaar zijn, die dat in gemeenteraadsverslagen staan en dat compleet onwaar zijn. Ik wil afsluiten met wat
dat
begint.
Nee, daar wil ik toch wel even op attenderen. Dus u zegt nu tegen ons dat er niets gebeurd is. Ik denk dat u heel goed weet dat wij volop bezig waren met heel de structuur te bekijken, met de nodige partners mee in betrokken hebben genomen. Ik denk niet dat je dat zomaar kan weggooien.
Anne, ik wil daar gewoon even kort op zeggen dat de gesprekken die wij gevoerd hebben, hè, dat die met personeel een heel andere richting uitgaven. Dat als je zegt dat je daar heel veel tijd in gestoken hebt, ik hoop voor u dat dat echt zo is. Ik vind dat ook heel jammer voor u dat je daar heel veel tijd hebt in gestoken en dat je dan in 2016 een verslag op uw neus geduwd krijgt waar dat het personeel in aangeeft dat het omgekeerde waar is. Ik vind het ook heel jammer voor u, Anne, en dat meen ik, dat je daar heel veel tijd en energie in hebt gestoken en dat je daar dan niet in geslaagd bent om dat correct op de gemeenteraad te brengen. Je was toen voorzitter van de gemeenteraad, hè? Dat je dan iets op de gemeenteraad hebt willen brengen, dat je er terug hebt moeten afhalen omdat je procedurele fouten gemaakt hebt, hè? En wat dat dan nu een andere schepen van destijds, Herman Doma, zegt, dat je dat er afgehaald hebt omdat je voor de nieuwe bestuursploeg geen voorafname wou doen, 4 maanden voor de verkiezingen. Ik denk dat we serieus moeten blijven, maar Anne, nog eens, ik heb helemaal niet de bedoeling, en als daar straks gesproken werd over eigen lof stinkt, hè? Uw agenda, Anne, die mag zo volgezeten hebben dat dat wilt. Ik moet je niet naast de mijne leggen. Ik ben gewoon blij met wat we hier gerealiseerd hebben, wat we hier hebben klaargespeeld voor personeel en dat personeel daarmee aan de slag kan. En nog eens, ik heb daar helemaal geen behoefte van aan om mijn agenda naast die van jullie te leggen. Ik zeg alleen maar, nu ligt er na 2 jaar een organogram voor waar dat volledige personeelskader achter staat. Hè? En of dat die dan nu zeggen dat ze daar vroeger niet achter stonden of daar niet bij betrokken worden, eigenlijk speelt dat geen rol. Als jij denkt of vindt dat die daar content mee waren en dat die blij waren met de manier waarop dat je dat aangepakt hebt, dan is dat op zich een goede zaak voor u. Ik zeg u alleen dat ik super blij ben dat personeel zich achter deze ploeg gezet heeft, dat die daar heel constructief en actief hebben aan meegewerkt en dat we nog 2 jaar dit organogram kunnen voorleggen. Een organogram dat ook door de vakbond besproken is en wat de vakbond unaniem eenparig zich heeft achtergezet. Dat wil ik gewoon zeggen en ik wil met 1 ding afsluiten. Een dikke merci aan het personeel dat de afgelopen 2 jaar met ons dat traject gelopen heeft. Zijn er nog vragen of opmerkingen of kunnen we dit punt stemmen? Jan, wou jij nog iets zeggen?
Ja, inderdaad. Wat de inhoud betreft, hè, ik ben blij dat er over borging gesproken wordt, dat de kennis gehouden wordt en dat er ook meer in teams zal gewerkt worden, zodat we eigenlijk backups hebben. Er is niks erger dan dat je in de vakantieperiode naar het gemeentehuis belt en dat je daar in geen weken een antwoord op je vraag kunt krijgen, omdat de betrokkenen er niet is. In sommige specifieke gevallen kan ik me voorstellen dat dat inderdaad niet anders kan, maar ik denk dat daar heel wat verbetering mogelijk was en ik ben blij dat daar naartoe gewerkt wordt. Wat mij een beetje achterdochtig stemt, is het feit dat er eigenlijk, als je over borging en kennis spreekt, heel vaak gedacht wordt aan de administratie en de sociale dienst enzovoort. Maar eigenlijk bij het vakpersoneel, bij de technische vakken, is dat al even belangrijk. We hebben een periode gekend, en dat is dan in het begin van de vorige bestuursperiode, dat er nogal wat verloop was bij het technisch personeel. En daar gaat dan heel wat wetenschap en heel wat kennis over het dorp en over hoe sommige dingen hier geregeld zijn verloren. En dan krijg je nieuwe mensen die op armen staan te sukkelen tot en met. Misschien is dat al een beetje ingelopen, maar ik denk dat dat een voortdurende zorg moet zijn dat daar ook geborgd wordt en dat daar ook heel veel behouden blijft.
Ja, dat is absoluut, dat kan ik wel even zeggen. Ook op vlak van een technische dienst wordt daar eigenlijk met ploegen gewerkt, zijn er ploegleiders aangesteld en wordt er zo eigenlijk verzekerd dat nieuwe mensen die dat instromen, dat die zich mee kunnen inwerken.
Dat is heel belangrijk. Dan een vraagje rond de verantwoordelijke voor de omgeving. Dat is altijd een probleem geweest om daar iemand voor te vinden. Als we daar een koei voor hadden, dan hebben ze die buiten gegooid, omdat die niet hun zin deed. Maar hebben we daar een perspectief of is dat nog altijd een hopeloze zaak?
Kun je me nog even herhalen, ja, want je viel even...
Voor omgeving, voor omgeving.
Ja, daar is nu, denk ik, voor die dienst is er echt wel een versterking voor opgesteld op A-niveau. En wat we dus hopen, ook de nodige garanties...
Dat is echt nodig, maar ik... Dat is het tot nu toe eigenlijk altijd heel moeilijk gegaan om daar iemand voor
absoluut
te doen.
Absoluut. Dat is een gegeven en dat is niet een gegeven.
De vraag was of dat er daar een perspectief is. Of...
Op dit ogenblik is daar alleen de mogelijkheid nu om met dat organogram daar te kunnen gaan werven.
En dan iets wat mij organisatorisch qua management ook verheugt, is dat men wil overstappen van puur evaluatie naar een begeleidingstraject. Dat is een heel andere techniek en dat zal volgens mij ook meer vertrouwen schenken of scheppen in de organisatie. Dat is een pluspunt weer. En nog eens, jullie mogen trots zijn, zonder meer.
Dank u wel, Jan. Zijn er nog andere vragen? Aan Willems vraagt ook nog even het woord. En ik denk dat we dan zullen kunnen gaan afronden. Anne, jij wilt ook nog even het woord?
Ja, het was even gewoon nog een vraag over het organogram zelf. Ja. Dus het huis van het kind, dat komt dus effectief onder vrije tijd.
Ja, dat klopt. Ja.
Consultaties en dergelijke, dat gaat allemaal naar vrije tijd.
Wat bedoel je daarmee aan?
De consultaties en zo, van het huis van het kind, dat gaat ook allemaal onder vrije tijd gestoken worden.
Lisbeth, kun jij even toelichten? Want ik denk dat dat een beetje een heel logisch antwoord krijgt, maar jij mocht dat geven.
In principe, de structuur van huis van het kind komt inderdaad onder vrije tijd, maar de maatschappelijke werkers die worden een beetje zoals een matrixmodel aangestuurd. Dus dat is eigenlijk de hoofdleidinggevende is het dienststof van de sociale dienst voor die medewerkers die daar rond sociale dossiers werken. Natuurlijk is dat in nauw overleg met de dienststof van huis van het kind, omdat die heel vaak op locatie zitten bij huis van het kind. Dus het is eigenlijk een beetje tweeledig. Het vrije tijdsaanbod zal echt door vrije tijd opgenomen worden, maar dat zo'n stukje sociale dienst zal wel degelijk bij zorg en welzijn zitten.
En waarom is dat dan juist daar ondergebracht?
Omwille van het nieuwe decreet rond de buitenschoolse kinderopvang. Dus er is een nieuw decreet dat ergens in 2000... En
maakt niet uit.
2026 gaat dat invoegen. En daar wordt er eigenlijk gesteld dat er intensief moet samengewerkt worden met de vrije tijdsdiensten. En mits dat de buitenschoolse kinderopvang een groot deel is van huis van het kind en ook naar laagdrempeligheid, naar instap voor mensen... is het vrije tijdsaanbod eigenlijk een heel gemakkelijke inrijpoort. En daarom dat we dat wel eerst onder vrije tijd willen hebben, omdat die samenwerking op termijn heel belangrijk gaat zijn met dat decreet. Maar we willen wel dat dat ook afgetoetst is, dat welzijnsaspect, door daar eigenlijk een link te maken met de sociale dienst.
Dank u wel voor uw toelichting, Lisbeth.
Goed, dan denk ik dat we alle inhoudelijke vragen en opmerkingen die dat er eigenlijk dus niet zijn, die zijn uitgeklaard. Dat we dat punt kunnen afsluiten en hopelijk met een goedkeuring van iedereen om dat personeel die dat zich hier mee afgezet hebben, mee een hart onder de riem te steken. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk. Jan van Dijk. Ik rastal, ik
ga voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Herman Dom.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
En ikzelf ook voor. Dus dat is een punt dat we Hugo kan beleven.
Ja, ik ook. Ik ben wel voor, Stijn.
Ah ja, oké. Dus dan hebben we unaniem voor. Lisbeth, ik denk dat dat een hele mooie boodschap is. Dat jij kunt overbrengen aan het personeel. Dat de voltallige gemeenteraad zich achter deze werking en werkwijze heeft geschaard en dat dat traject met een unanieme goedkeuring is goedgekeurd en dat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Goed, dan kunnen we naar het volgende punt op de agenda gaan en dat is het huishoudelijk reglement van de babytheek. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dat is een initiatief dat genomen is en waar er dus de mogelijkheid wordt geboden niet alleen aan jonge ouders om aan die materialen te geraken, maar dat er ook een circulaire economie tussen aanhalingstekens wordt opgestart en spullen kunnen herbruikt worden. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Kunnen we dat punt aan ter stemming brengen? Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Herman Dom.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Ja, voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel Ledegen.
Voor.
Stefanie Vriends.
Voor.
En ikzelf ook voor, dus Lisbeth opnieuw 17 stemmen. Lisbeth, jij verwittigt wel als de fractieleider van GBL zich aanmeldt, want ik heb daar niet volledig zicht op van hieruit. Goed. Dan kunnen we naar het volgende. Hier is hem.
Ja, hij is onderweg normaal.
Dan ga ik even wachten totdat Gert ook kan deelnemen aan de vergadering.
Goedenavond iedereen.
Goedenavond Gert. Jij hebt just een historisch moment voor de gemeente gemist, maar we hebben een goedgekeurd organogram. Toch de moeite waard om te melden, denk ik. Unaniem goedgekeurd, dus...
Proficiat.
Dank u wel. Dan kunnen we overgaan naar het jaarverslag van Thuiszorg Kempen 2019. Dat is gewoon een kennisname. Ik neem aan dat daar geen vragen of opmerkingen over waren. En als die er wel zijn, mogen die uiteraard nu gesteld worden. Oké. Dan zijn we aan het zevende punt van de agenda. Dat is de goedkeuring van de overeenkomst met Vlaams Energiebedrijf voor de levering van elektriciteit en gas. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Dan gaan we daar ook de stemming kunnen doorlopen. Ik ben even mijn lijst aan het zoeken, maar ik ga beginnen met Maurice Helzen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Wacht even, mannen. Ik ga heel even...
Mij zullen vergeten.
Wim van Tielen. Hoe kan ik het vergeten, Wim?
Voor.
Kleine seconde, hè. Dus ik heb Wim van Tielen gehad, Chantal heb ik gehad, Jan van Dijk. Jan?
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Sophie Gabriels. Die is even weggevallen, denk ik, en die heb ik nu terug.
Ja, ik probeer terug in te loggen.
Ja, Sophie, ik heb u nu terug. Het punt met betrekking tot de toetreding tot VEB voor die energieaankoop hebben we net gestemd. Zijn we voor?
Ja, goed.
Oké. Anne Willems.
Voor.
Herman Dom.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel Ledegen.
Voor.
Stefanie Vriends.
Voor.
Ikzelf ook voor. En dan zijn we door de agenda van...
Voorzitter, ik ben ook voor. Hè.
Ah ja, sorry. Ja.
Geen probleem.
Is dat eerste punt, denk ik, hè, nu. Hè? Want, Ja. Ik ga u aanduiden als terug als aanwezig nu. Gert van Dijk ook voor. Dus 18 stemmen voor in plaats van 17. Goed. Waren er nog vragen in de OC&W-raad? Of kunnen we overgaan naar de agenda van de gemeenteraad? Oké.